bij mij liggen.
Hé. Hey.
Ik heb deze hier niet.
Ja, dat is ook goed. Ik heb hem bij jou ingelegd.
Oh, sorry.
Ja, dat gaat niet.
Goedenavond. Mag ik iedereen van harte welkom heten op deze raadscommissievergadering van 27 september 2011. Ik wil welkom heten aan de commissieleden, de leden van het college, de aanwezigen op de publieke tribune, de kijkers thuis en de luisteraars thuis en de griffier wil ik van harte welkom heten. Ik wil de leden aan de tafel verzoeken om duidelijk in de microfoon te spreken. En wanneer dat niet het geval is, dan verwacht ik dat het publiek op de tribune daar een signaal over geeft. Kijken of ze wakker blijven. We hebben een bericht van verhindering van de heer Bakker van de BBP en de heer Buijs van CDA. En ik wil overgaan naar het eerste punt van de vergadering. Dit was de opening. De vaststelling van de agenda. Zijn er vragen over de agenda? Kan ik de agenda zoals die voor u ligt? Ja, geen vragen. Dan is hierbij de agenda vastgesteld. Inventarisatie van insprekers bij verschillende agendapunten. Vooralsnog hebben zich geen insprekers aangemeld. Ik kijk even naar het publieke tribune of er op het laatste moment nog mensen zijn. Dat is niet het geval. Dan gaan we over naar agenda punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van de raadscommissievergadering van 13 september 2011. En op en aanmerkingen van deze besluitenlijst zijn uiterlijk 2 dagen van tevoren bij de griffier ingediend. En ik wil de griffier nu het woord geven. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn 2 verzoeken tot wijziging binnengekomen. Het eerste punt heeft betrekking op agenda punt 11. Daar ziet u bij punt 11 de 4e regel. De leden van de Berg, Helder en Uit en Thuis kunnen zich met het voorstel van het college verenigen enzovoort. Mevrouw van den Berg heeft verzocht om die tekst wat te corrigeren. Haar naam in de net genoemde zin, het is de bedoeling dat die daar wordt doorgehaald. En dan komt direct aansluitend een aanvullende zin en die luidt als volgt. In afwijking van het collegevoorstel vindt mevrouw van den Berg dat het kleine bedrag dat voor stages beschikbaar is, benut moet worden. En zo staat het ook op de band. Dan heb ik nog een bericht of een verzoek tot wijziging gekregen van de fractie van D66. En dat betreft een passage bij agenda punt 14, ingekomen stukken. Daar staat de zin, de fractie van D66 maakt nog een voorbehoud. En de zin komt nu te luiden. De fractie van D66 maakt met verwijzing naar de brief van de veiligheidsregio een voorbehoud. Het voorstel is om het verslag op de besluitlijst vast te stellen met inachtneming van deze wijziging.
Meneer Groot.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik dacht dat wij ook nog bij de besluitenlijst, de laatste zin van punt 7, over de kaderstellende werkgroep hadden aangevuld. Dat wij een toezegging hadden van de wethouder om met een procesvoorstel te komen voor die wet. Zo'n kaderstellende werkgroep gaat over het Meneckerzoon. Die wijziging hebben wij volgens mij ook gestuurd.
Het zou kunnen, moet ik het antwoord even op scholen blijven, maar als dat zo is. Ik weet wel dat u daar een opmerking in van die strekking over gemaakt hebt. Dus die zou toegevoegd kunnen worden.
Voorzitter, ik dacht niet dat het om een gedeelde wens was.
Als daar discussie over is, dan denk ik dat het goed is om de letterlijke tekst van de band nog even naar voren te halen. Dat gebeurt dan de volgende keer.
Dank u voor dit voorstel. Wij gaan over naar de besluitenlijst. Zijn er inhoudelijk op een aanmerking of kan de besluitenlijst, met uitzondering van dit punt wat nog nagekeken wordt op de band, verder vastgesteld worden? Geen opmerkingen? Dan is de besluitenlijst hierbij vastgesteld. Gelijk in beeld. Dan gaan wij naar agenda punt 5. Vragen aan portefeuillehouder de heer Brinkman. Zijn er vragen aan de wethouder, de burgemeester? Ik begin aan deze kant. Geen vragen. Meneer De Lange, sorry.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn benieuwd of er iets te melden valt voortgang CAS. In ieder geval de samenwerking zoals voorgenomen.
Meneer Brinkman.
Ja, dank u wel. Er is een brief in de maak naar de commissie. Dus die zult u binnenkort ontvangen. Ik denk dat die volgende week in het college is. Ja, dus na volgende week dinsdag. Ja. Een voortgangsbrief. Ja.
Dus dat betekent dat een voortgangsbrief komt van de commissie ambtelijke samenwerking. Want de afkorting is nog niet bij iedereen ingeburgerd. Wanneer er geen vragen zijn verder aan de heer Brinkman, dan gaan wij door naar agenda punt 6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening basisregistratie personen Beemster 2011. Ik wil nog een keer aan die kant rechts beginnen, voor mij rechts. Mevrouw van den Berg.
Nou, ik dacht, we gaan akkoord en door de technische vragen is er een toezegging gedaan waar we blij mee zijn.
Prima.
Wij gaan ook akkoord, voorzitter.
Dankjewel. De heer Hermans.
We gaan ermee akkoord, maar wel een vraagje. Bij artikel 6, lid 2, staat dat er nadere regels worden geformuleerd voor de persoonsregistratie van mensen buiten de Beemster. Wij zouden het op prijs stellen als fractie als wij informatie krijgen over wat die nadere regels gaan inhouden.
Ja, sorry, voorzitter. Ik had daar wat uitgebreider over bij stil moeten staan. Daar ging ons technische vraag over en de toezegging is gedaan dat wij kennis van krijgen. Dus volgens mij is dat het antwoord op de vraag die nu gesteld wordt. Ik had het wel wat uitgebreider kunnen doen, dan was het iets makkelijker geweest. Sorry.
Dank u wel. Dat betekent dat wij nog een antwoord afwachten op jullie vragen. Dank u wel.
Ik wil er even aan toevoegen, voorzitter, dat de antwoorden van op de technische vragen voor iedereen gelden.
Dat is niet.
Dat is helemaal duidelijk.
Ja, als we vragen gaan stellen over de technische vragen, dat lijkt me een beetje ingewikkeld. Er staat een toezegging in en op 4 oktober komen we die nadere voorstellen. En, althans in het college, en dan komen we erop terug.
Dat was ook niet de vraag waarschijnlijk. Even kijken, nog meer vragen, de heer Klaver?
Schagen. De Wenverpolderpartij kan zich voor kan zich vinden in de voorstellen en verder geen opmerking.
Dank u wel. Dan is dat hierbij aangenomen. Gaan wij verder met het. Het gaat naar de raad. Ja, het voorstel is. Gaat verder naar de raad. Ja, dat is de uitdrukking. Agenda punt 7. Voorstel tot het vaststellen van de destructieverordening Beemster. We beginnen bij de Partij van de Arbeid.
Akkoord.
Dank u, CDA.
Ook akkoord.
Dank u wel, de heer Heijman.
Hetzelfde.
Dank u wel.
Dank u wel. Ja, we zijn akkoord met de verordening. Maar alleen bij de technische vragen hadden wij die vraag gesteld. Hoe kunnen particulieren zonder bedrijfsnummer hun kadavers, paarden en ponies met name op laten halen? Die kunnen dus niet bij een depot gebracht worden. En ik denk dat niet iedereen bekend is met het telefoonnummer of in ieder geval de route om te komen tot Rendak, die dan ook daadwerkelijk de eerstvolgende dag langskomt. Misschien is het verstandig om daar eens een keer een melding van te doen in Binnendijks. Mogelijk op de jaaragenda die we ieder jaar krijgen, dat het eraan toegevoegd wordt.
Dank u wel. Er wordt instemmend geknikt door het college.
Ja, ik ben het met u eens. Ik heb al even heel snel een blik van verstandhouding gewisseld. Het is een goed idee om het een keer in Binnendijks op te nemen. En dat gaan we ook doen. Ja.
Uit het thuis op het om de afvalkalender die we ieder jaar krijgen ermee te belasten.
Dat zou misschien nog een beter idee zijn. Misschien is.
Laat mevrouw Tieme u niet horen, meneer
maar die zit
De Lange. Een afvalkalender.
Nee, maar. Zegt u? Mevrouw wie? Die ken ik niet.
In de gemeentegids, de afvalkalender. En ik denk dat het goed is om het daarin te publiceren. Want dan kunnen de mensen af en toe raadplegen. Dat lijkt me een goed idee. Dus dat gaan we doen.
Voorzitter, per interruptie. Kunnen we dan wat vriendelijker praten over de overleden dieren. En niet over het destructief materiaal. Dat klinkt niet erg vriendelijk als je kat of je hond net dood is gegaan.
Nou, dan wil ik een misverstand wegnemen, voorzitter. Het gaat niet om katten of honden. Katten of honden, kleine huisdieren, moet u zelf regelen. Via de dierenarts of hoe dan ook. Het gaat hier over paarden en ponies. En dan is de wettelijke tekst destructief materiaal. Kan ik ook niet helpen. Maar dan weten we wel wat we bedoelen.
Duidelijk. Dan gaan wij over naar agenda punt 8. Dus punt 7 gaat ook door naar de raad. Agenda punt 8, bestuurlijke afspraken over de instandhouding van werelderfgoed de Beemster. En mevrouw Van den Berg heeft dit gevraagd om dit te agenderen, dus ik wil haar het eerste woord geven. Het woord is aan de heer De Waal, begrijp ik.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben het geagendeerd en het leek ons gewoon goed om er bij de raadscommissie in ieder geval iets langer bij stil te staan dan een stuk ter kennisname aannemen. Wat ons betreft is het uitgangspunt uit deze nota, als ik het goed begrijp, is dat geen van de partijen activiteiten onderneemt die de status werelderfgoed zou kunnen doen verliezen. Als dat de uitkomst is van deze nota, zijn we in ieder geval een stap verder. Er wordt gesproken in de nota over een stuurgroep managementplan werelderfgoed Beemster. Als ware dat die er in één keer is. Mij is niet helemaal duidelijk wie daar nou in komen. Zijn dat mensen met een bepaald statuur die hier zich over gaan buigen? Hoe wordt dat concreet gemaakt. Wat ik in het stuk mis is eigenlijk hoe we afspraken gaan maken waar het de Beemster een dubbel werelderfgoed betreft. Zijn er afspraken over te maken? En ik heb een technische vraag gesteld over de ANVB ruimte die eraan komt. En ik heb de ANVB er nog eens een keer op nageslagen. En ik, misschien lees ik hem verkeerd, maar ik zou graag van de portefeuillehouder zijn kijker op willen. Er staat in bijlage 10 van die ANVB over het werelderfgoed de Beemster onder punt 3. Voor zover het werelderfgoed de Beemster samenvalt met het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam, zijn de uitgewerkte universele waarden van het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam tevens van toepassing op het werelderfgoed de Beemster. Moet ik dat lezen als dat er een vorm van hiërarchie in de verschillende werelderfgoederen zit? Dat kan volgens mij niet zo zijn. Volgens mij heeft UNESCO dat nooit bedoeld. En geldt het ook niet andersom dat bepaalde kernwaarden van werelderfgoed van de Beemster ook voor de Stelling van Amsterdam gelden? Want in diezelfde bijlage wordt ook het werelderfgoed de Stelling van Amsterdam genoemd. Maar daar staat niet een dergelijke notitie. Dat de vragen in de eerste ronde, voorzitter.
Dank u wel. Wil de wethouder direct antwoorden of zijn de andere partijen die daar nog aan? De andere partijen willen daar ook. Dan doen we eerst de vragen verzamelen. De heer Groot.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, D66 heeft ook kennis genomen van dit procesdocument, maar heeft wel inderdaad ook een aantal vragen daarbij. Eén, een gebiedspartner als het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gemist. Er wordt gezegd dat we uitsluitend zaken doen met OCW. En dan de club van cultureel erfgoed. Maar we hebben gezien dat die misschien toch wel wat eenzijdig zijn. Dus het Rijk zou breder vertegenwoordigd moeten zijn wellicht. En B, wij vragen ons ook af hoe de zeg maar, inhoudelijke sturing tot stand komt. Omdat wij natuurlijk wel de toekomst van dit gebied willen vastleggen via een structuurvisie. Beeldkwaliteitsplannen in bestemmingsplannen. En daar zijn wij, zijn wij bevoegd gezag. En als we bestuurlijke afspraken maken, dan zullen we toch binnen die kaders aan het werk moeten. Dus dan denk ik ook dat het tot stand komen van een beleidsdocument vrijwel kan samenvallen met een structuurvisie. En dat het managementplan, ja, de manager, dat is zorgen dat het tot stand komt. Dat is weinig inhoud. Dat is heel veel proces. Dus het managementplan is proces en beleid is inhoud in mijn denkwereld. En dan vraag ik me af hoe dat, nogmaals, hoe die inhoud vanuit de raad wordt gestuurd. Ik denk zelf met een structuurvisie, maar ik ben benieuwd hoe u en de anderen dat zien.
Dank u wel. Wie heeft de volgende reactie?
Ja, wij zijn akkoord met deze werkwijze. We zullen het niet complexer maken als het eigenlijk al is. En wij zien dit met vertrouwen tegemoet.
Dank u wel, VVD.
Ja, wij onderstrepen datgene wat hier geconcludeerd wordt. Dus niet meer en niet minder.
Dank u wel, CDA. De heer Fabriek.
Wij gaan ook akkoord voorzitter. Dank u.
Dan is het woord aan de portefeuillehouder, meneer Brinkman.
Ja, straks zal de heer Hefting ook het een en ander zeggen, neem ik aan. Wat nu voor ligt, dat is een procesafspraak. U weet dat wij gehouden zijn door UNESCO om een managementplan te maken. Dat voor ons is dat nieuw. Tegenwoordig moeten sites die op de werelderfgoedlijst komen al een managementplan hebben om überhaupt op die lijst te kunnen komen. UNESCO heeft een soort schema opgesteld waarbij alle andere werelderfgoederen zo successievelijk een managementplan moeten maken. Dat is voor Nederland, gaat dat onder regie van het platform werelderfgoed.nl. Die krijgt jaarlijks een bedrag. En van dat bedrag kunnen werelderfgoedsites een managementplan gefinancierd voor elkaar krijgen. En Beemster is volgend jaar aan de beurt samen met het Rietveld Schreuderhuis. Dan voldoen wij aan de richtlijnen van UNESCO. deze bestuurlijke afspraken geven alleen maar aan welke partners, wie de gebiedspartners zijn die uiteindelijk met het managementplan aan de gang moeten. En dat is het Rijk, de provincie, de gemeente en het Hoogheemraadschap. Nu heeft het Rijk gezegd, namens het Rijk doet het ministerie van OCW dat. En dan kunnen wij wel zeggen van dat moet natuur en milieu doen, maar het Rijk heeft de coördinatie van de werelderfgoederen gelegd bij dat ministerie. En ik denk dat ze dat ook goed gedaan hebben. Er is één uitzondering en dat is de Waddenzee, omdat dat een ander soort gebied is. Dat wordt door het ministerie van Landbouw gedaan, maar daar krijgen ze bij hun managementplan met een ander ministerie te maken. Die gebiedspartners die hebben dit document ondertekend en dat document moet leiden tot een managementplan. En dat managementplan dat gaat volgend jaar gemaakt worden. En we hebben in ieder geval met de vier partners afgesproken op welke wijze we dat gaan doen en dat heeft u kunnen lezen. Geen activiteiten die het werelderfgoed in gevaar brengen, dat is de bedoeling. Wij hebben afgesproken dat we dat werelderfgoed gaan koesteren en een zodanig managementplan gaan maken dat daaruit blijkt dat UNESCO overtuigd is van het werelderfgoed. De Beemster is in goede handen. En volgens dat managementplan houden we dat ook goed. Ja, en dan zijn er allerlei documenten die daaronder liggen om er ook wettelijke kaders aan te geven dat het ook blijft zoals het is. En ja, dat zijn structuurvisies, maar bijvoorbeeld ook bestemmingsplannen. En wij gaan als gemeente over, daar zit ik al een beetje in Hans en sorry. Wie zit er in die stuurgroep was nog een vraag. Ja, dat moet blijken uit hoe dat managementplan gemaakt wordt. We hebben daar zoveel mogelijk partners bij nodig. En ik denk ook aan organisaties in de Beemster zelf. Het historisch genootschap of de Beemstergemeenschap. Ik weet het nog niet hoe we dat allemaal gaan doen. Maar uiteindelijk zijn er toch onze inwoners die mede zorgen dat het werelderfgoed in stand blijft. Dus denk aan de agrariërs of wat dan ook. Dus die worden daar allemaal wel bij betrokken. Ja, ik denk dat ik het even aan jou overlaat.
Wethouder Hefting.
Dank u wel. Ja, het antwoord is feitelijk ook al gegeven. Dit hangt boven datgene waarbinnen je het feitelijk wettelijk moet regelen. En daar kennen wij ons eigen bestemmingsplan voor en alle documenten die daar verder bij hangen. Waarbij uiteraard de ANVB van belang is. Het klopt, meneer De Waal, de tekst zoals u hem aangeeft dat hij daarin staat. Maar ik kan u ook wijzen op een tekst uit het beeldkwaliteitsplanstelling van Amsterdam van de provincie, waarin het precies andersom staat. Dat in het landschap de Beemster, de landschappelijke, de exacte formulering ben ik even kwijt, maar in elk geval gaat het om met name de landschappelijke lijnen en kwaliteiten, dat die leidend zijn. Dat heeft meer te maken met het feit dat binnen de stellingzone geen kronkelpaadjes worden aangelegd binnen het rasterpatroon van de Beemster. Dat is daar de gedachte van. Dat geeft al wel aan dat ook op wetgevingsgebied partners elkaar al respecteren in theoretische zin door het op die manier te doen. En dit geeft daar wat meer een wat praktische betekenis aan. De oorsprong van het ontstaan van het document waar we het nu vanavond over hebben komt uit een discussie in het kwaliteitsteam waarin op een gegeven moment geroepen werd van wie is er nou feitelijk de baas? Waar ligt nou het primaat van de gemeente als het gaat om ruimtelijke ordening als en een rijksdienst en een provinciaal adviseur en die ook voor onze schouders meekijkt. En dat willen we graag een keertje goed regelen. En dat is nu geregeld in dit document. Dus dat is de link tussen waar de feitelijke wettelijke basis ligt en hoe je daar als partners onderling mee omgaat. Nou, en daarbij zeggen we iets over het proces dat we volgen en de inhoud. Ja, dat komt uiteraard in onze eigen structuurvisie aan de orde.
Dank u wel. Is dit een antwoord naar tevredenheid, meneer Waal?
Jawel, ik zit me alleen te bedenken of het Rijk misschien ook naar dit proces kan kijken en er misschien ook zijn voordeel kan doen in zijn eigen ANVB. Namelijk dat hier via een proces van werkafspraken er gekomen wordt tot managementletters die bepalen wat er met zo'n gebied kan gebeuren. En dat de ANVB hier eigenlijk op deze manier, ja, ik weet niet precies hoe ik dit moet moet duiden eigenlijk. Ik denk dat zo'n management letter veel belangrijker is, ook universeel gezien, dan de opmerking in de AVB. Als daar overeenstemming over is, dan denk ik dat het goed is.
Dank u wel. Wilt u nog reageren?
Ja. De heer Hefting.
Met name de laatste opmerking van de heer De Waal. Want u raakt precies de bedoeling van de wet op de ruimtelijke ordening. Waar heel veel naar de gemeente is toegegaan. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor het bestemmingsplan. De wettelijke basis onder bouwvergunning. Alles wat daar verder bij hoort. Ligt bij de gemeente. Alleen andere overheden, ik zeg bewust niet hogere overheden, andere overheden hebben de mogelijkheid om hun belang aan te geven in een structuurvisie. Of het Rijk doet dat in een AMVB. Nou, dat doet het Rijk door het zo op te schrijven in de AMVB. Maar het feit dat het op een lager niveau, dichter bij de materie zelf, feitelijk wordt afgestemd onderling. Nou, dat geeft precies de bedoeling van de wet op de ruimtelijke ordening weer. Dus in die zin klopt het helemaal.
Dank u wel. Wil meneer Groot nog reageren?
Nee hoor, ik ben volledig tevreden over de antwoorden, waarvoor dank.
Dank u wel. Dan wil ik dit agendapunt afsluiten en dan gaan wij over naar agendapunt 9. Zijn er vragen aan portefeuillehouder Hefting? Ik kijk de heer De Lange. Zijn er nog meer vragen? Meneer De Lange, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, onze vraag heeft relatie met actiepunt 3 en agendapunt 15 zijdelings. Het gaat over de verplaatsing van het centrum Jeugd en Gezin vanuit Middelwijk naar de bibliotheek. We hebben destijds bij de commotie rond de gevelversiering op Beatrixpark hebben wij aandacht gevraagd om bij een functiewijziging die een bestemmingsplanwijziging moet doorstaan om dan aandacht te vragen voor aanpassing van de gevel. U heeft ons vanmiddag nog bericht over voorgenomen werkwijze die u hanteert. En u bent in gesprek met de directie van Woonzorg. Ik zou u aan die afspraak willen herinneren en ook nadrukkelijk meenemen dat juist deze functiewijziging, een bestemmingswijziging van dienstverlenen naar wonen, dat die voor ons destijds de aanleiding was om akkoord te gaan op dat moment met de situatie zoals die was. En ik zou u willen vragen om daar aandacht aan te besteden in deze onderhandelingen.
Dit is nog echt, voorzitter, een vraag in de categorie, denk ik, lichtelijk overbodig. Want de portefeuillehouder heeft ons een brief gestuurd. Meneer, u wordt op uw wenken bediend, meneer De Lange. Ik snap het niet zo.
Voor duidelijkheid, ik verwijs naar de afspraken die we destijds gemaakt hebben en die dus niet in deze brief zijn verwoord. En ik wil de portefeuillehouder daar aan helpen herinneren. En ik verwacht een antwoord van de wethouder.
Wethouder, u mag antwoorden.
Nou, dan kan ik u in elk geval antwoorden dat ik goede nota heb genomen van deze herinnering. Als aanvulling nog op wat staat in de brief die u gekregen heeft, is dat er ook daadwerkelijk een bouwaanvraag is ingediend. Dus er staat nu ook een formeel moment op de rol om onze wensen en eisen op het gebied van het verlenen van die vergunning aan de orde te stellen. Dat is ook het moment wat we hebben aangekondigd. En dat hadden we toen goed in de orde geknoopt en nu nog steeds.
Dank u wel. Als er geen vragen verder zijn aan wethouder Hefting, dan gaan wij over naar agendapunt 10. Het voorstel om de welstandsverslagen 2010 vanuit het college en de welstandscommissie voor kennis aan te nemen. Ik wil Seria aan het woord geven.
Dank u, voorzitter. Wij nemen het voor kennisgeving aan. Ik moet er wel bij zeggen, we vinden het wel rijkelijk laat. Dus misschien dat daar voor de toekomst naar kan worden gekeken. Dank u.
Dank u. D66, wie kan ik een woord geven? Meneer De Groot.
Is dat al?
Ja, wij vroegen ons af of we deze zaken een volgende keer ook nog eens kunnen bespreken. Ook al gezien de ontwikkelingen rondom de welstandsnota, dan de omgevingsnota en de beeldkwaliteitsplannen. Maar wij kunnen op dit moment nemen wij kennis van deze verslagen. Maar de suggestie is om daar nog eens wat meer inhoud aan te geven. TZT.
Dank u wel. Mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. We hebben geen verdere opmerkingen.
En heeft u nog een reactie op de vraag van D66 om het later aan de orde te stellen?
Ik denk dat wij als weer de omgevingsnota voorligt, daar wordt ook naar gerefereerd in het verslag van 2010, dat wij dan over de inhoud door kunnen spreken. Dus dat komt dan op de agenda, denk ik.
Prima, dank u wel. VVD, meneer Zeekant.
Akkoord.
Dank u wel. PvdA, de heer Dwaal.
Ja, als het goed is, staat een en ander op de rol om nog eens een keer in de raad besproken te worden. Ik wil wel een opmerking maken bij het verslag van de commissie zelf. En dat naar aanleiding van een uitspraak op bladzijde 16, naar aanleiding van een evaluatiegesprek wat gehouden is onder punt 2, waarbij de commissie aanpassingen betreurt. En de laatste zin van dat stukje is ook bijzonder. Ook de welstandscommissie kon op basis van de welstandsnota deze meerwaarde niet borgen. Dat verleidt ons in ieder geval als partij toe om een algemene opmerking te maken zonder in te gaan op het specifieke geval zelf. Het lijkt dat in ieder geval bij het overdragen van bevoegdheden voor alle partijen, raad, burgers, bouwers, welstandscommissie, whoever, het in ieder geval wel duidelijk moet zijn onder welke condities, kaders, spelregels dingen worden ontworpen, ontwikkeld en gebouwd. Ik denk dat het goed is om dat ook nog eens een keer mee te nemen in de discussie die we gaan hebben in het kader van de nieuwe welstandsnota.
Dank u wel, CDA. Hebben we al gehad? Ja. Wacht. Het woord is aan de wethouder.
Dank u. Ik hoor u allemaal vooruitlopen op, rijkhalsend uitzien. Ik moet het anders formuleren. Rijkhalsend uitzien naar de discussie over de omgevingsnota. Ik kan u zeggen dat het college dat ook doet. Dus laten we ons kruiden als het gaat om de zaken die u best aan de orde zou willen stellen. Zo begrijp ik het een beetje. Droog houden en dat vooral op die plek doen waar het ertoe doet. Namelijk dat we voor onszelf weer eens opnieuw opschrijven van zo denken we erover. En zo willen we daar in de toekomst mee omgaan. De hartekreet in pagina 16 waar u op wijst, meneer De Waal, geeft ook wel een beetje, is een goed voorbeeld van het feit dat we met z'n allen moeite hebben om de nota uit 2003 in 2011 nog goed te kunnen toepassen. En dat, daar hebben we voorbeelden hiervan aan tafel gehad. En dat blijkt ook weer zo tussen de regels door. Of op een andere manier blijkt dat dan toch wel weer duidelijk te zijn. Dus ik ondersteun dat van harte uw oproep. En nou goed, dat gaat op korte termijn gaat dat komen. Wat betreft rijkelijk laat, meneer Fabriek, dat is een verzuchting die we hier elk jaar doen. De praktijk is dat het jaarverslag van de commissie zelf, en dat komt van WZNH en die moet er 42 maken, want zoveel aangesloten gemeenten zijn er in de provincie Noord-Holland, altijd vlak voor de zomer komt. Aansluitend moet een verslag van burgemeester en wethouders worden gemaakt. Dan speelt onze eigen vakantieperiode, speelt ons parten. Dus dat betekent dat we de eerste commissievergadering na het reces niet halen. Dus ja, dit is eigenlijk de eerste reële mogelijkheid. De tweede commissievergadering na het reces. En ik herinner me dat dat andere jaren ook steeds zo rond deze tijd was. Het is niet anders. Ik heb de vraag op voorzover gesteld beantwoord, voorzitter.
Dank u wel. Dan is het voorstel om het voor kennisgeving aan te nemen overgenomen. En dan gaan wij. En dan komt het in de raad. Ik dank mijn griffier voor het souffleren hier. Agenda punt 11. Voorstel tot aanpassing van het reglement van orde van de welstandscommissie. En dan wil ik D66 het woord geven, meneer Heijmans.
Dank u wel, voorzitter. Eén ding viel ons heel erg op in dit reglement betreft hoofdstuk 13, financiën. Zoals wij het lezen, bepalen de commissieleden zelf hoe hoog een uurtarief is. Deze commissie is door de raad ingesteld. En het lijkt mij dat de kosten van deze commissie, of de uurtarief van deze commissie, bepaald wordt ofwel door het college ofwel door deze raad. En niet door de commissie zelf. Dat is de vraag die wij graag beantwoord zien. Hoe dat kan.
Dank u wel. Aan de wethouder. Gaan we eerst een rondje maken? Beemsterpolder Partij, wie kan het woord geven? Mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. Wij hebben de voorgestelde wijzigingen gelezen en begrepen. En snap ook dat dit voortkomt uit de WABO-wetgeving. Het heeft ons wel doen realiseren dat eigenlijk de welstandscommissie, of straks de adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit, zoals die dus gaat heten, best heel wat bevoegdheden heeft, ook ongevraagd. Bijvoorbeeld advies kan geven over de ruimtelijke kaders die wij hier aan het ontwikkelen zijn. Bijvoorbeeld op dit moment heel actueel. We hebben natuurlijk een heel mooi kwaliteitsteam in de Beemster voor ons nog. Daar zijn we heel blij mee. En bij ons kwam het gevoel eigenlijk naar boven dat je zo'n goed kwaliteitsteam hebt, met zo'n integraal beeld van alle ruimtelijke kaders die je kan maken als gemeenteraad, dat eigenlijk van zo'n grote meerwaarde is ten opzichte van deze groep, die toch voornamelijk uit architecten bestaat. Dus wij zijn eigenlijk nog extra blij geworden van de waarde van ons kwaliteitsteam. Die hebben we extra onder ogen gezien. En verder over financiën kan ik zo 1, 2, 3 niks vinden. Dus ik kijk uit naar het antwoord van de wethouder.
Dank u wel. VVD? Geen vragen op PvdA? Meneer De Waal?
Het lijkt mij heel goed dat er een beetje concurrentie ontstaat. Aan de ene kant kan de welstandscommissie zichzelf uit de markt prijzen. Dus ik denk dat ze binnen de redelijke verhoudingen hun eigen tarief zullen bepalen. Maar het is misschien goed dat we over de excessen gaan praten. Ik neem aan dat ze in ieder geval binnen de balken in de norm blijven. En het andere punt. Ik vind het een interessant punt wat de BBP nog inbrengt over het kwaliteitsteam. Alleen volgens mij hebben we afgesproken in ieder geval dat het kwaliteitsteam op een bepaald moment eindig is. Maar het is misschien goed in de aanloop daarnaartoe om tussen de twee misschien ook een beetje concurrentie te organiseren. Zodat de kwaliteit misschien nog beter wordt dan we ooit hadden verwacht. Wat ons betreft is het overigens akkoord.
Dank u wel, CDA. De heer Fabrie.
Dank u. Wij zijn ook akkoord en ook dank voor de beantwoording van onze technische vragen daarover.
Dank u wel. Geef ik het woord aan de wethouder, meneer Hefting.
Dank u wel, voorzitter. Wie bepaalt het uurtarief? U heeft dezelfde vraag schriftelijk gesteld, heeft u antwoord op gekregen, maar kennelijk roept het toch nog bij u de vraag op, meneer Heijmans, van ja, hoe kan dat nou vanaf die kant bepaald worden? Want is uiteindelijk niet hier de raad bevoegd gezag? Wij laten de toetsing aan redelijke eisen van welstand, laat de gemeente verzorgen door een derde. Je kunt er ook voor kiezen dat niet te doen en dan kun je het ofwel zelf gaan organiseren. Ofwel je zegt onze gemeente is welstandsvrij. Maar wij hebben ervoor gekozen om het vooral vanuit een onafhankelijke blik beredeneerd door een derde te laten verzorgen. Die partij is BZNH. Die heeft overigens concurrentie in de provincie. Er zijn partijen, en dat zijn in de regel mensen die daar vroeger gewerkt hebben en daarna voor zichzelf begonnen zijn, die in hun autootje rondrijden en gemeenten van adviezen voorzien. Het is een raar wereldje. Maar er zijn ook andere partijen, dus er is absoluut geen monopoliepositie. En je kunt er ook voor kiezen om het zelf te doen. Grotere steden hebben een eigen welstandscommissie. Amsterdam, Alkmaar bijvoorbeeld. Maar een grote stad als Zaanstad heeft het weer uitbesteed aan WZNH. Ten meer ook omdat er juridische consequenties zitten aan de advisering. En daar moet je zeer gespecialiseerd in zijn. Wil je die ook kunnen dragen en wil je ook kunnen blijven adviseren op een manier die ook vertrouwen wekt en ook een juridische grondslag hebben, zodat je daarmee niet nat gaat, zo gezegd. Het is in die zin ook wel veilig om dat vooral door een derde te laten doen. Tarief wordt elk jaar vastgesteld, althans elk jaar wordt aan de gemeente voorgesteld het tarief niet te verhogen voor het volgend jaar of een lichte verhoging voor het volgende jaar. En dan staat het je als gemeente vrij op zo'n moment om te zeggen van nou, bedankt, dan zoek ik wel een andere of je gaat ermee akkoord. Dat is de jaarlijkse praktijk in de vaststelling van de tarieven. Wij weten het goed te dekken uit de legeringsopbrengst. En ja, dat is voor ons een onderdeel van de kostprijs van het verlenen van omgevingsvergunningen. Dat is voor ons inkoop, zeg maar. Zo goed als we ook wel milieudeskundigen aan het werk moeten hebben en daarvoor moeten betalen. En dit zijn welstandsadviezen en die kosten ons op die manier geld. Maar het wordt goed gedekt uit de legers. Dat is het financiële gedeelte. Dan de vragen over de meerwaarde van het kwaliteitsteam. En misschien wel zelfs gewenste concurrentie tussen welstandscommissie. Over die naam zal ik zo wat zeggen. En kwaliteitsteam. Ja, u raakt eigenlijk de kern van een discussie die we lang geleden al hebben neergezet. Namelijk met het bepalen van de duur van het project des Beemsters. Het bestaan van het projectbureau des Beemsters en van het kwaliteitsteam des Beemsters. In 2012 is dat klaar af, over en uit. Wij hebben in het collegeprogramma voor deze periode gezegd dat we goed gaan nadenken over van hoe willen we recht doen aan het laten zijn van een project, hè, namelijk dat eindig is op een moment, maar tegelijkertijd de verworvenheden die daaruit zijn ontstaan, en dat is zeg maar de juiste aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, als je het zo even mag omschrijven, om dat wel te borgen in de organisatie voor de toekomst. Nou, daar zijn we heel indringend mee bezig om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat we ook na 2012 het niveau dat een kwaliteitsteam hier binnen zeg maar besluitvorming en advisering heeft gebracht, hoe kunnen we dat binnenhouden zonder het nou echt kwaliteitsteam te noemen en het te laten voortbestaan in de vorm die het is. Nou, daar zou zelfs denkbaar zijn een combinatie met welstand die ook groter en groter wordt. We zitten inmiddels al op het niveau van heel laag Holland. Het is niet alleen nog maar Waterland, maar heel laag Holland is daarbij. Daar worden andere leden worden daarvoor gezocht voor in het nieuwe jaar. Daarmee wordt het een wat zwaardere commissie met meer disciplines, want het zijn, en daar moet ik echt op corrigeren, het zijn niet louter architecten. In welstandscommissie zelf vind je ook stedenbouwkundigen, planologen, landschapsarchitecten, kortom het hele veld is daarin vertegenwoordigd. En er is een hele achterband van deskundigheid waarmee dus zeg maar alle velden die binnen ons kwaliteitsteam bestreken worden, ook voorhanden zijn binnen de welstandscommissie. Nou, die discussie die moeten we nog voeren, daar zijn we in het college zelfs nog niet aan toegekomen. En nog zeker nog niet uit. En dat gaat zeker komen. En ik denk een eerste stap daarin zeker ook wel gezet kan worden in de discussie over de omgevingsnota. Want daarin gaan we ook iets zeggen over hoe gaan we welstandsadvisering uitvoeren in de praktijk. Niet alleen maar de nieuwe regels, maar ook de organisatie van welstandsadvisering. WZNH noemt zich adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit, levert een standaard overeenkomst aan waarin die naam commissie voor ruimtelijke kwaliteit in voorkomt. Voor de gemeente Beemster is het gewoon de welstandscommissie. Zo blijft die in de volksmond heten en zo moeten we dat vooral blijven doen totdat we daar zelf een andere naam voor bedenken.
Dank u wel. Ik geef de fractie langs om te horen, want niet iedereen heeft zich uitgesproken of het akkoord is dat dit voorstel naar de raad gaat. VVD heeft wel zich uitgesproken. PvdA, CDA, D66. De heer Hemmels.
Nou, na de uitleg van de wethouder gaan we akkoord.
Dank u wel. Heeft de Polderpartij.
Ja, prima. De beantwoording was duidelijk. In het voorstel wordt inderdaad gesproken over een aanpassing van het reglement van orde van de Welstandscommissie. Dan vond ik het even een beetje vreemd dat de bijlage toch wel heel duidelijke kop heeft adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit. Dus dat verschil dat heeft ons ook een beetje op het verkeerde been gezet. Maar dit is wat dat betreft prima verder.
Ja, dank u wel. Dus de eenduidigheid van terminologie is van woorden is plezierig als dat gebeurt.
Ja, voorzitter, en dat klemt te meer omdat volgens mij de wet de term welstandscommissie hanteert en niet die nieuwe term. Of klopt dat niet? Dus dat zou ik zeggen, sluit aan bij de terminologie van de wet.
Wil de wethouder daar nog op reageren of laten we dit ter bestudering aan het college over?
Nou, we willen toch wel graag dat u, als u het inhoudelijk erover eens bent vanavond, dat er ook in de raad een klap op gegeven kan worden. Als ik nou moet terugnemen van dat gaan we nog eens bestuderen, dan zit daar weer vertraging in. Nee, dat moet het ook niet zijn natuurlijk. Dit is het reglement van orde, daar wordt deze naam in gebruikt. Ik ben even kwijt op welke plek wij in onze eigen wet en regelgeving hebben vastgelegd dat wij een welstandscommissie hebben. Het is maar voor een korte tijd, dat kan ik er in elk geval bij zeggen, want we gaan met het aannemen van een, als dat hopen wij graag dat dat gaat gebeuren, van een nieuwe omgevingsnota, gaan we gewoon de organisatie daaromheen en dus ook de naamgeving gaan we toch weer op de helling zetten. Dus dit is al een tijd het geval. Mijn voorstel is, laten we dat nog even een paar maanden zo het geval laten.
Prima, dan is het voorstel hierbij aangenomen. Is niet aangenomen, het gaat naar de raad. Ik moet er toch een ander woord voor ze verzinnen. Agenda punt 12. Het voorstel om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan het realiseren van een voeropslagloods op perceel Hoogbrederweg 36. Ik begin aan mijn linkerhand, Beemster-Polderpartij.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we gaan hiermee akkoord. We hebben alleen nog een opmerking. Voorzien kan je niets, maar in zo'n korte termijn zou een aanvraag die compleet was en dit zou erin meegenomen zijn, dat zou heel veel werk besparen. En ik vraag me af welke rol als gemeente kunnen we bij dit soort aanvragen doen om een aanvrager een zo compleet mogelijke aanvraag in te dienen.
Dank u wel. D66. De heer Smit.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, wij gaan akkoord met het voorstel. We hebben nog wel een opmerking. Het college stelt een aantal aspecten waardoor het eventueel verantwoord is om de kap toe te staan. Onze vraag is van, kan het misschien het nieuwe bestemmingsplan in de toelichting geregeld worden? En om die aspecten dan ook te omschrijven, zodat het ook voor de toekomst duidelijk is.
Dank u wel. CDA, de heer Fabriek.
Dank u, voorzitter. Eigenlijk één opmerking, had er niet bij de stukken al meteen ook als situatietekening gedaan kunnen worden. Want wij vinden het niet echt raadsvriendelijk. We moesten het weer uit de map halen. Dat even terzijde. En verder gaan wij akkoord met het voorstel.
Dank u wel. De heer De Waal.
Nou, dank u wel, voorzitter. Op zich inhoudelijk op SEC de aanvraag niet. Alleen in het stuk van het college staat natuurlijk een zin waar je heel lang over kunt discussiëren. Ik geloof dat we de discussie wel moeten doorsturen naar de discussie omtrent het nieuwe bestemmingsplan. Maar er staat, wij zijn voornemens om in het toekomstige bestemmingsplan echter een binnenplantse ontheffing mogelijk te maken. Op te nemen voor een grote hoogte van maximaal 7 meter en een kap niet haaks op de weg. Mits de openheid van het landschap niet wordt aangetast. Ja, daar staat nogal heel wat. En volgens mij is dat inderdaad wel een discussie waard. Ik denk niet dat het goed is om dat hier bij deze casus alleen zomaar midden in een stuk op te nemen. Maar dat het echt zijn weg moet vinden op de juiste plek om daarover te discussiëren. Die opmerking gemaakt.
Dank u wel, meneer Zeekant.
Ja, we hebben dezelfde opmerking als de heer Lange. Had het niet in één keer gekund. En wat betreft de vertaling richting bestemmingsplannen. Ik denk dat het best wel een ingewikkelde tekst is, zoals mijn rechterbuurman net riep. Gedelegeerd aan het college en rekening houden met hetgene wat wij altijd bedoeld hebben in een bestemming vast te leggen, moet daar toch wel een stukje vrijheid zijn om een en ander uit te kunnen voeren.
Dank u wel. Wil ik het woord geven aan de wethouder, meneer Hefting.
Ja, dank u wel. Een aanvraag in delen van twee kanten. Ja, u zou hem aan de aan de initiatiefnemer moeten stellen. Dat is een heel flauw antwoord, maar ik begin daar wel mee, omdat elk plan en de vergunning en de uitvoering daarvan natuurlijk begint en eindigt met diezelfde aanvragen. Laat dat duidelijk zijn. De praktijk bij ons is dat wij indieners van aanvragen, mensen die eerst aan het loket komen of bellen of op een andere manier informeren, zo goed mogelijk begeleiden in het zorgen dat een aanvraag zo compleet mogelijk wordt ingediend. Als dat om wettelijk vereiste bijlagen gaat, dan moeten we daar wel om vragen. Maar daar zit altijd een soort adviserende rol zit daar nog in. Voor zover onze kennis van wet en regelgeving strekt. Onze kennis van heb je wel of niet een voederschuur nodig, die was er natuurlijk niet. En daar gaat deze aanvraag over. De aanvraag komt een half jaar nadat hij de oorspronkelijke heeft, komt hij met een aanvraag voor een voederschuur. En in die tussentijd was het proces, want u heeft hier eerder over gesproken, dit is een van die dossiers die ik onder mijn arm mee naar Haarlem heb genomen in december, bij de eerste vergadering van de ARO, Helder en Velzenboer, tezamen om onze ideeën over schaalvergroting daar ook over het voetlicht te brengen. Ja, we lopen zelfs nog het risico vanuit de provincie nu salamitactiek te worden verweten, bij wijze van spreken. Dus daar is niemand blij mee dat het op deze manier zo gebeurt. Dus als het om vakinhoudelijke dingen gaat, ruimtelijke ordening technisch, dan proberen we er zo goed mogelijk bij te zijn en te adviseren van zou je moet liever zus of zo. Als het om vakinhoudelijk gaat, agrarisch in dit geval, het eigen vak van de aanvragen, dan staan wij met de handen in de lucht, helaas. Ja. En een tweetal van u heeft gewezen op de verwijzing naar het toekomstig bestemmingsplan. Ja, u heeft dat in concept hier natuurlijk al besproken. We zijn daar ook, dat staat voor ons ook als iets, nou, nog niet recht overeind, omdat het nog geen wettelijk kader heeft. Maar wij toetsen alle aanvragen zowel aan het vigerend bestemmingsplan landelijk gebied 94 als aan het toekomstig bestemmingsplan buitengebied 2011, of dat zal wel 2012 gaan heten straks, omdat daarmee het door de gemeente zich voorgenomen nieuwe beleid, als dat afwijkt van het oude, zeker meegenomen moet worden in de weging van als je uitzonderingen zou moeten maken. Uiteindelijk komt het hier toch voor het individuele geval. En de vraag gaat nu over het individuele geval, maar wel met een verwijzing naar die duiding van we willen het bestemmingsplan graag aanpassen. En dan komt het wat ongelukkig over dat een zin zomaar midden in deze tekst is, maar die zin verwijst wel naar een inhoudelijk onderwerp dat voor u ook onderwerp van discussie is als het gaat om de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied. Daar heeft u al een aantal sessies aan gewijd en daar gaan we zeer binnenkort gaan we daarmee verder op basis van de verwerkte inspraakreacties, hè, gegeven de uitkomst van de discussie van 12 juli. En nu zul je toch wel iets moeten, want je kunt tegen aanvragen niet zeggen van nee, wacht u maar even 4 maanden, want wij zijn nog aan het broeden op een bestemmingsplan. Dus vandaar dat de vraag nu wel voor ligt en vandaar dat die verwijzing naar die discussie er nu wel in zit. Maar voor u is dat wel onderwerp van gesprek, ook nu vanavond uiteraard.
Voorzitter, even bij interruptie. Even voor mij om de boel duidelijk te krijgen. Begrijp ik u goed dat dit enkele plan getoetst is aan een al gelopen discussie? En is het alleen maar de formulering dat we nog, laten we zeggen, theoretisch er een discussie over hebben? Of kunt u eigenlijk nog niet zeggen dat dit zal worden aangenomen binnen het nieuwe bestemmingsplan? Want dan loopt u wel vooruit op misschien een vast te stellen bestemmingsplan waarin een en ander wordt geregeld.
Nou, je kunt daar hele theorieën over ophouden. De praktijk is gewoon dat in het oude bestemmingsplan een groot hoogte van 4 meter is toegestaan, dat meer wordt gevraagd en dat wij in concept in het nieuwe bestemmingsplan een groot hoogte van 7 meter hebben aangegeven. En daar wordt aan getoetst. Niet als een harde waarheid van het staat in een nieuw plan, dus mag het, maar dat is de afweging om het met een positief advies aan u voor te leggen. Dat is wat wij aan het doen zijn. En dan raak je de inhoudelijke discussie die nog gevoerd moet worden. Ja, daar heeft u gelijk in, maar dan herhaal ik mijn stelling van zo net. Je kunt de aanvragen niet 4 maanden laten wachten, omdat wij nog niet uit het bestemmingsplan zijn. Nog even de eerste termijn afmaken, de opmerking over de tekening. Ik heb niet precies in beeld wat door u vanuit de griffie is aangeboden, maar ik kan u alleen maar adviseren daar u mee te verstaan als het gaat om de compleetheid van de informatie die u wenst. Hier kunnen we er, op een avond als deze kunnen we er weinig meer aan doen, maar in uw voorbereiding natuurlijk wel.
Dank u wel, de heer Smit.
Volgens mij wacht ik nog een antwoord van een opmerking. Ik wil de vraag wel even opnieuw stellen, als het nodig is.
Als u bedoelt of die nieuwe aspecten ook in het bestemmingsplan worden opgenomen. Ik heb uitgebreid iets gezegd over de relatie tussen nieuw bestemmingsplan en deze aanvraag. U gaat heel specifiek in op een aantal elementen die hier genoemd worden. Maar in zijn algemeenheid zijn de zaken waar we tussentijds mee bezig zijn en die leiden tot nieuwe inzichten, zijn natuurlijk ook onderwerp van gesprek op het moment dat een nieuw bestemmingsplan aan de orde is. Dus in die zin is het antwoord ja in algemene zin. Of het specifiek deze is, kan ik alleen maar op antwoorden dat het een interessante suggestie is en dat wij u een concept gaan aanbieden van het nieuwe bestemmingsplan, waarin dit mogelijk is verwerkt, maar kan daar al mogelijk een toezegging op doen op dit moment.
Bedankt, daar ben ik tevreden mee.
Dank u wel. Tweede termijn, Wees de Polpartij.
Ja, nog even heel kort. Hetgeen ik opperde was geen verwijt. Het was eigenlijk meer een zoektocht naar een manier om te kijken om het verzoek van de 2 hectare, waarmee u onder uw arm naar Haarlem is gegaan, om daar een inrichting van een bouwvlak te krijgen die dus in ene compleet is. Want dat is toch wel erg belangrijk. En dat is nu dus niet gelukt. En eigenlijk zou het zo moeten of kunnen zijn dat een nieuwe aanvraag die een 2 hectare bouwvlak behelst, om te kijken of dat daadwerkelijk ook datgene is wat de aanvrager voor ogen heeft. Want ook die kan zaken over het hoofd zien. En als we dan later worden geconfronteerd met een aanpassing die dus de inrichting verstoort, ja, dan worden we ongeloofwaardig in Haarlem. Maar ook het werken is natuurlijk dubbel. En dat bedoelde ik eigenlijk aan te geven. Dus misschien is er iets in te passen.
Dank u wel. D66. Maar ik moet even de tweede termijn afmaken.
Ik heb geen tweede termijn nodig.
Dank u wel. CDA was akkoord. PvdA.
Ja, wij danken in ieder geval de wethouder voor het laten zeggen deel 2 van het antwoord. Want het verheldert wel een hoop. De Partij van de Arbeid heeft al eerder opmerkingen gemaakt over dat aanvragers een zo compleet mogelijk beeld moeten geven van, laten we zeggen, hun toekomst van hun bedrijf. En het is toch goed om dat nog eens een keer extra te benadrukken, denk ik. Want dat dan ga ik helemaal mee met de BPP, met de woorden van de heer De Lange. Die neem ik zeer graag ter harte. En het voorkomt denk ik een hoop problemen achteraf.
Dank u wel. VVD?
Ja, wat de heer De Lange stelt en mijn rechterbuurman, daar hebben ze uiteraard gelijk in. Maar het is natuurlijk een taak van de ondernemer om te zorgen dat hij zo compleet mogelijk en beslagen ten ijs komt. Ik kan me heel goed voorstellen, het is heel sympathiek om in ieder geval diepgaand te adviseren vanuit dit huis om te zorgen dat het zo compleet mogelijk ingediend wordt. Maar je kan er nooit, de gemeente is niet het apparaat om op de stoel te gaan zitten van de ondernemer, maar om daar wel in te steunen. Dat is denk ik de meest duidelijke.
Dank u wel. Wil de wethouder nog reageren? Gaat u gang.
Nou ja, hooguit met de opmerking dat ik het ongemak zoals u dat formuleert, wat u heeft met zo'n situatie als deze, dat ik dat deel. En dat we, maar dat heb ik in eerste termijn al aangegeven, zo goed mogelijk proberen om het zo compleet mogelijk te laten zijn. Maar wel vanuit ons vakgebied en daar wringt de schoen. En wij zien dat agrariërs, en dat geldt ook in het onderhavige geval, zich steeds meer ook extern laten adviseren. Dat ze domweg de kennis ook niet hebben van regelgeving, van alles wat met bouwen en eisen die daaraan aangesteld worden, meer uit de voeten kunnen naast hun eigen vak, wat dagelijks moet worden uitgevoerd, dat daar externe partijen zijn. Ja, dat moet dan een garantie zijn. Nou ja, dat blijkt het dan misschien wel niet te zijn. Is voor ons wel, dit geeft wel aanleiding voor ons om te zeggen van we moeten nog kritischer naar dat soort zaken kijken. Maar het kan echt nooit in een situatie belanden dat we zeggen van, nou, voor zover onze kennis trekt, bent u een silo vergeten. Dat kan het niet zijn. Dat is één aspect. Nee, dat is één aspect. Dat is ook niet waar u in tweede termijn met name op wees, en dat is het tweede gedeelte van mijn antwoord, is dat als hier zwaar wordt gedebatteerd over wel of niet doorgroeien naar 2 hectare. Dat gebeurt op basis van bepaalde wensen, verwachtingen en een tekening die op tafel ligt. En dat er dan een half jaar later opeens een schuur bij staat. Waarvan u misschien wel zegt van, als ik die een half jaar eerder op tekening had gezien, had ik misschien wel anders over deze situatie geoordeeld. Dat ongemak, dat deel ik absoluut. Ja.
Dank u wel. Dan kunnen we constateren dat dit voorstel van het college voor vaststelling naar de raad gaat. Dan gaan wij over naar agendapunt 13 en wil ik verzoeken om wethouder Dings plaats te nemen. Er is nog één stoel vrij. Er kan ook een wisseling 2 gaan en 2 komen. U bent er klaar voor. D66 wil ik het woord geven. Zijn er vragen aan wethouder Dings? Nee, ik wil dus zo. CDA. Bestpolderij.
Ja, mogelijk dat de heer Dings iets kan vertellen over het overleg met de KPN, zoals hij heeft aangekondigd.
Dat kan ik. We hebben vruchtbaar overleg gehad met KPN. Dat wil nog niet zeggen dat er dan in de hele Beemster breednet komt. We hebben geconstateerd dat er op tal van plekken in de Beemster, met name ook in de dorpen, dat daar al, omdat er centrales staan, dat er ook glasvezelverbindingen zijn. Het gemeentehuis is bijvoorbeeld aangesloten op de centrale in de Dirk van Oststraat en zo meer. KPN is bezig om zijn bestaande kopernetwerk, om dat op te waarderen door middel van een VDSL benadering. En dat wil zeggen dat, dat heet dan in een technische term per bonding, dat je dus tot veel hogere snelheden kunt komen op het bestaande netwerk. Dat is evenwel een labmiddel, want dat kan nog een jaar of 10 en dan is het ook over. En met KPN, of KPN gaat ons nu een voorstel doen over hoe zij de Beemster benaderen. Dat voorstel, dat wordt dus een offerteachtige benadering. Er doet zich inmiddels weer een nieuwe ontwikkeling voor en die is misschien nog wel interessanter. Dat Ragged Fiber, dat is een van de grootste kabeltrekkers, dat die in de regio Waterland voornemens is om eigenlijk alles van glas te voorzien. En u begrijpt dat ik daar ook zeer geïnteresseerd in ben. Daarover vinden ook op korte termijn gesprekken plaats. Maar ik verwacht wel dat we in elk geval binnen een paar maanden veel meer helderheid krijgen. En dat het perspectief in elk geval om in Beemster zoveel mogelijk glas neer te leggen, dat wel aanmerkelijk is verbeterd.
Dank u wel. De heer Klaver.
Toch, de heer Schagen. Ik heb nog een vraag voor de heer Dings. We hebben afgelopen week hebben we een gesprek gehad met de muziekschool, met de vertegenwoordiging. En we hebben ons standpunt daarin ook duidelijk gemaakt hoe wij kijken naar hem. Oké, bij het gevaar af, ja, nou, ik...
Het blijkt een vraag te zijn aan de heer Klaver. Misschien dat ik daarom al een vooruitziende blik had.
Nou, bij het gevaar heb dat hij straks weer terug gaat naar de heer Dings. Maar,
nou ja, stel.
Ik stel mijn vraag en dan mag, ja. Wij kwamen eigenlijk tot de conclusie, hè, want het is niet puur louter een financiële zaak, maar als wij zorgvuldig met de belangen van de muziekschool ook, ook al willen wij nog zo driftig tot daarop bezuinigen, zullen we ons wel rekenschap moeten geven van de effecten die dat heeft. En een van de effecten zou kunnen zijn als wij duidelijk ook definiëren wat onze doelgroepen zijn, dat je daarmee in de maatschappij, dat je daarmee ook veel meer voor subsidievragers, zoals een muziekschool, ook veel meer gericht een vraag- en aanbodsituatie kan maken. Dat geldt overigens dus niet enkel voor de muziekschool, maar daarmee kwam wel het idee. En wij vroegen ons af of het voor de portefeuillehouder interessant is om dit te agenderen en daarmee met name ook meer een doelgroepgerichte situatie ten aanzien van subsidiebeleid te bespreken. En dan geef ik maar een voorbeeld. We hebben hier in de Beemster tot de doelgroep zo tussen de 14 en de 17 die wat minder aan bod komt. Stel dat daar bepaalde verenigingen of subsidievragers daarop gericht beleid maken, dan kan het wel eens heel interessant zijn om juist met dat soort partijen aan de gang te gaan. Maar dan zullen zij wel hun inrichting, hun eigen organisatie daarop moeten kunnen richten. En dus er is een spel tussen hoe stellen wij ons op en hoe kunnen subsidievragers, belanghebbenden, daarop inspelen. Mijn vraag dus, ziet de portefeuillehouder dit belang? En zou het dan mogelijk zijn om daar wat mee te doen, om daarmee ook op een verantwoorde wijze onze bezuinigingen in te kunnen zetten?
De wethouder.
Als ik uw vraag zo vertaal dat u zegt van wij hebben een groep jeugdigen en daar hebben we beleid voor te maken. En moeten we in elk geval nadenken over hoe we ze betrekken, hoe we ook faciliteiten bieden om bijvoorbeeld de groep 14 tot 17-jarige muziek te laten maken, actief muziek te laten maken. Dan ook te laten participeren in de Beemse samenleving. Dan denk ik dat, en als dat zo is, dan denk ik dat ik daar graag met u over na wil denken. Ja. En het overige raakt natuurlijk heel sterk aan portefeuille de Klaver, zijn invulling. Maar ik denk vanuit het perspectief van jeugdbeleid dat ik dat antwoord kan geven.
Dank u wel. Zijn er meer vragen aan wethouder Dings? Mevrouw Jonk.
Dank u, voorzitter. Ouders, dus ik ook, mochten een brief ontvangen van het Centrum voor Jeugd en Gezin in verband met de Week van de Opvoeding. Met de vraag, wat is uw beste opvoedtip, de gouden tip? Wat heeft het CJG hiermee beoogd? Wat is de meerwaarde van deze actie? Behalve dan die gouden tip.
Precies dat. Nee, is maar de bedoeling van het CJG is natuurlijk om zoveel mogelijk ouders te betrekken bij de activiteiten van het CJG. En dan is dit een van de manieren. En het werkt, kan ik u vertellen, want er zijn legio reacties binnengekomen. We hopen in elk geval de 12e aardig wat ouders te mogen zien. We weten al dat er behoorlijk wat instanties zullen zijn. Dus het kan een hele aardige markt worden. En met die tips kunnen we wellicht ons voordeel doen. En kan het CRG ook zijn voordeel doen, ook in de benadering die ze in elk geval vanaf 1 december zullen kiezen.
Dank u wel. Zijn er meer vragen aan mijn rechterkant? Geen. Dan wil ik de wethouder bedanken. En dan gaan wij over naar agenda punt 14. Voorstel om in te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling recreatieschap Twiske Waterland. Ik wil CDA als eerste het woord geven. Meneer commandeur.
Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats vind ik het heel verfrissend dat dit voorstel een klein beetje een einde maakt aan de bestuurlijke spaghetti waarin ons gebied zich vaak bevindt. Ik doel er natuurlijk op dat we hebben en het Twiske en het Waterland. Het overlapt elkaar en nu komen we tot één organisatie. Dat is zeer positief. Het voorstel leidt er naartoe dat er een scheiding wordt gemaakt in algemeen beleid en financieel beleid. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat grotere subsidiënten natuurlijk ook een grotere vinger in de pap willen hebben. Maar daarmee doemt er wel een gevaar op. Want ik ben toch erg bang dat wanneer in het algemene beleid de verhoudingen anders liggen. Daar hebben die grote subsidiënten zoals provincie Noord-Holland, Zaanstad, hebben geen meerderheid. Dus dan zou je zeggen, nou dat is mooi afgewogen, die twee houden elkaar in evenwicht. Maar dat geloof ik nog niet helemaal, want gesteld dat je bij het algemene beleid er een bepaalde opvatting naar voren komt, dan zal dat waarschijnlijk zijn financiële vertaling moeten hebben. En dan gaat het mis, want dan kan een kleine groep de zaak blokkeren. Dus waar ik een beetje bang voor ben, en ik wil graag het oordeel van de portefeuillehouder hierover hebben, is dit nou niet een klein beetje een wassen neus? Want wie uiteindelijk betaalt, bepaalt ook. Daar ben ik bang voor. En dan over het feit dat 5 jaar lang de financiële administraties gescheiden zijn. Dat lijkt me heel verstandig. Maar dan, gesteld dat het na 5 jaar nog steeds niet op orde is, is er dan ook zoiets als een plan B? Gaan we dan uit elkaar? Of gaat dan toch, en dat verwacht ik eerlijk gezegd, dat wij de lasten van het Twiske toch op ons nemen en via een verdeeld sleutel moeten gaan betalen? Dus ik kan me voorstellen voor de opzet, maar ik denk dat het hier en daar een soort etalageopsiering is. Ten slotte, maar ja, dat is een hartekreet, dat staat hier een deels los van. Ik hoop dat dit een opzet is naar één grote organisatie, Laag Holland. Want ik snap werkelijk niet dat je ook nog Laag Holland hebt en dan deze nieuwe club. Het zou mij wat waard zijn als dat toch één wordt. Maar dat staat hier even los van. Voorzitter, tot zover in eerste instantie. Dank u wel.
Dank u wel, PvdA. Mevrouw Van den Berg.
Ja, dank u voorzitter. De CDA heeft een paar vragen al gesteld die wij ook, waar we ook nieuwsgierig naar zijn. Waar wij ook nieuwsgierig naar zijn is de manier waarop de vergoeding en de tegemoetkoming geregeld gaat worden. In de artikelen staat dat het algemeen bestuur kan ten behoeve van de leden en de plaatsvervangende leden een regeling vaststellen. Het kan. Ik vraag me af, waar hangt dat van af? En wie controleert dat? En hoe, nou ja, eigenlijk waar we het ook al eerder op de avond over hebben gehad. Wie bepaalt daar dat op jaarbasis? Dank u wel.
Dank u wel, VVD. Mevrouw Helder.
Dank u. Wij hebben hier geen vragen over.
Dank u wel, Beemster Polderpartij, de heer Schagen.
Beemster Polderpartij heeft ook geen verdere vragen anders dan gesteld.
Dank u wel, D66, de heer Heijmans.
Meneer commandeur heeft een hoop vragen die ik ook wilde stellen al gesteld. Ik wil er nog eentje aan toevoegen. Kunnen wij er gewoon uitstappen en wat heeft dat voor consequenties?
Dank u wel, het woord is aan de wethouder.
Ja, het is een nieuw onderdeel van mijn portefeuille, omdat wethouder Klaver dat tot op in elk geval tot nu toe heeft gedaan. Met name ook in verband met zijn rol bij het project Purmerland. Ja, verfrissend. De bedoeling is dat er inderdaad wat reductie aan bestuurlijke spaghetti plaatsvindt. Helemaal weghalen doe je het niet, want er blijft natuurlijk vergaderd worden en er is inderdaad ook nog Laag Holland. Wat er overheen ligt of ernaast ligt, Maar ik denk dat het goed is dat dit zo gebeurt. Wat betreft een scheiding tussen algemeen en financieel beleid. Ja, ik denk dat u daar toch te veel achter zoekt. Kijk, voor de komende 5 jaar is het vanwege de zwakke positie van het Twiske, denk ik vanzelfsprekend, dat er een gescheiden boekhouding is. En of dat dan op termijn een risico oplevert, dat zou kunnen. Maar dat kan ik op dit moment voor u niet en ook voor mezelf niet bepalen of dat zich inderdaad voordoet. En dat weten we pas dan. Neemt niet weg dat de positie van het Twiske gewoon structureel zwak is. En dat dus dat kind mogelijk onder de arm genomen moet worden op enig moment. Maar het is in elk geval nu geen open eindregeling. Het is duidelijk begrensd. Ook voor de partijen die deelnemen. En dat zijn wij dus niet wat betreft het Twiske. En als het over 5 jaar wel zo is, dan, ja, dan zullen we ons dan moeten beraden. Zoals dat bijvoorbeeld bij baansteden of diverse andere samenwerkingsverbanden ook zo is. En dat wordt aanmerkelijk actueler. Dus ja, een plan B is er eigenlijk nog niet, maar dat is ook niet nodig. Ik bedoel, je kan daar nu niet alvast een besluit nemen voor als dat dan heel slecht zou gaan, wat je dan zou doen. Dan moet je nu niet bij elkaar gaan zitten. Wat betreft vergoedingen, het bestuur kan vergoedingen, een vergoedingssysteem vaststellen. Dat doet het niet, dat heeft het in elk geval nog niet gedaan. Dus dat is meer een algemene opmerking die een bevoegdheid van het bestuur aangeeft om dat wel te kunnen. En uiteindelijk moet dat dan wel aan de raden worden voorgelegd, want het gaat wel om geld van de gemeentes. Dus die, als die dan nee zeggen, dan en bovendien bestuurders, gemeentebestuurders of provinciebestuurders worden van dat soort regelingen niet rijk, want dat moeten ze gelijk weer inleveren. Dus dat schiet niet echt op. En dan heb ik de vraag van u gemist, dat van de heer Heijmans. Excuus daarvoor.
Ja, of je tegen die tijd, als het dus misgaat, er gewoon uit kan stappen. En wat voor consequenties dat heeft.
Ja, dat die regeling, of deze regeling biedt die ruimte. En dat zal dus dan ook wellicht gebeuren. Ja, maar als dat gebeurt, dan brengt dat kosten met zich mee. Dus het is geen free lunch.
Dank u wel. Tweede termijn, zijn er nog aanvullende vragen, opmerkingen?
Nou, ik ben niet, sorry voorzitter, ik ben niet zo optimistisch dat dat helemaal vrij is. Ik ben bang dat als je 5 jaar opgetrokken bent en het mocht onverhoopt slecht zijn en het blijft het zwakke eentje, ja, dan krijg je een soort Griekenland drama, denk ik. Ik geloof niet dat je er makkelijk uit kan.
We zijn ook uit, voorzitter, we zijn ook uit het raam getreden een aantal jaren geleden. Dat was omdat we er geen belang bij hadden. Daar zit ook een termijn aan vast, die staat ook in de stukken. Het zou kunnen betekenen dat wij dus er nog 3 jaar aan vastzitten, nadat wij tot de conclusie komen dat we eruit willen. Maar dat is dan wel de maximale termijn.
Dank u wel. PvdA, VVD, geen Beemsterpolder Partij, D66. Geen opmerking, dit voorstel gaat naar de Raad. Dank u wel. Agenda punt 15. Voorstel om ten behoeve van de huisvesting van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de bibliotheek te Midden-Beemster een aanvullend krediet van €18.650 beschikbaar te stellen. Ik wil het woord geven aan CDA.
Klopt. Erg vriendelijk, maar ik ben net ook al begonnen, voorzitter.
Goed, dan krijgt u het woord niet. Dan gaat het woord naar PvdA.
U kunt mij ook als beloning zeggen, nou, u mag toch starten. Kijk, dan prikkelt u mij tot goed gedrag. Nu zeg ik het nooit meer.
Waarvan akte, ik geef PvdA het woord.
Mevrouw van der Berg. Dank u wel, voorzitter. Heel hartelijk bedankt.
Het CEG naar de bibliotheek. Wij denken dat dat een goede set is. Daar kunnen bibliotheek en CEG elkaar ook versterken. Maar we hebben wel een vraag hoe dat in het gebouw tot uiting komt. Dat het een multifunctionele ruimte gaat worden. Wij hopen op een open verbinding tussen de bibliotheek en het CEG. Waarbij mensen makkelijk in en uit elkaars ruimtes kunnen treden. Maar wij willen daar eigenlijk nog even een bevestiging van.
Dank u wel. VVD?
Dank u, voorzitter. Wij gaan akkoord met het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet. Maar we gaan er wel vanuit dat voor 1 januari 2012 een huurcontract wordt afgesloten met het CEG. En dat de kosten van de verbouwing, ruim 40.000 euro, worden meegenomen met het bepalen van de hoogte van de huursom. En dit laatste, naar aanleiding van het antwoord wat gegeven is op de vraag van de BPP, hoe de berekening van de huursom is van het CEG.
Dank u wel. Beemster Polderpartij, wie kan ik het woord geven? Mevrouw Jonk.
Dank u, voorzitter. Inderdaad een mooie oplossing met creatief omgaan met vastgoed hier in de Beemster. Toch denken wij als Beemster Polderpartij dat het verhaal van de bibliotheek op deze manier nog niet opgelost is. Wij geven ook mee een contract te willen tekenen voor een niet te lange huurperiode, maar bijvoorbeeld maximaal 5 jaar. Het gebied rond het Tobias de Koenenplein, de Mauritsstraat, biedt mogelijk in de toekomst toch nog grote verandermogelijkheden. En ik wil me ook inderdaad nog wel aansluiten met de vraag van de PvdA. Hoe gaat het gebouw eruit zien? Want inderdaad, aan de ene kant moet het open en toegankelijk zijn. Aan de andere kant gaat het er ook wel een stukje om privacy op momenten dat je daar bent. Dus daar moeten mooie mogelijkheden toe zijn. En daarbij kan ik aanvullen, onlangs in de BIEB van Edam geweest zijn, waar diverse functies samenkomen, wat heel prettig overkwam. En mogelijk dat ook dit gebouw daarvoor meerdere mogelijkheden kan bieden.
Dank u wel. D66, de heer Groot.
Ja, dank u wel. De D66 gemeente gaat akkoord met het voorstel, maar tekent wel aan dat het, de financiële toelichting toch wel wat vragen heeft opgeroepen, hoor. Er wordt gegoocheld met cijfers. Huidige huur 24.000, toekomstige huur 44.000, besparing 20.000, toekomstige huur weer 20.000. Wij denken dat de presentatie wat zorgvuldiger zou kunnen. En we denken dat er, aangezien er wordt gesteld dat er vrijval is, dat we dat in de begroting kunnen gaan terugvinden. Dus we zullen daar op letten, denk ik. En voor de rest zie ik nog wel dat het bij de overconsequenties staat dat er per ingang van 1-1-2011 een nieuw huurcontract met de bibliotheek moet worden aangepast. Ik ga ervan uit dat dat per 1-12-2011 moet zijn.
Dank u wel. Het woord is aan de wethouder.
Voorzitter, ik vind het zo charmant als ik ook nog even mag.
Mag ik het woord geven aan CDA en de heer Commandeur? Hij wil zo graag.
Nee, hij heeft er gewoon recht op. Anders krijg ik problemen met mijn kiezers. Ik vond de opmerking, ik dacht dat het bij de technische vragen was van de Beemster Polderpartij, dat vond ik wel een goeie over die 5 jaar. Daar proefde ik iets uit van, ja, de bibliotheek heeft zijn bezuinigingsopgave gehaald, maar daar willen we nog wel eens over, in ieder geval de handen voor vrij houden. Ik heb dat zo opgevat. Ik wil eerlijk gezegd van de collega's nog even horen of dat ook hun opzet was. Of dat ze er iets anders mee bedoelen. Dat vind ik een verstandige. Anderzijds meneer Scharen of mevrouw Jonk. Het is natuurlijk wel waar als je na 5 jaar besluit om wat voor reden daar weer weg te gaan. Dat je een stuk kapitaalsvernietiging hebt, vrees ik. Dus dat is een beetje lastig. De opmerking over privacy is gevallen. Ja, natuurlijk. Je kunt niet al lezende in een Pinocchio boekje ook de huwelijksproblemen van je buurvrouwen geserveerd krijgen. Dus dat is een beetje link. Ik vind dat de... Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt ook met uw huwelijksproblemen, niet alleen de kleuterzorg. Nee. Ik weet donders goed wat CEG voorstaat. Dat is een brede range, van volwassenen tot babytjes. Ik leg het u graag nog een keer uit. De passage, daar bleef ik even haken. Ook zal zij offertes aanvragen bij verschillende Beemsters ondernemers. Ik denk dat het woordje ook verdwaald is. Dat moet zijn volgens mij. Zij zal ook offertes aanvragen bij Beemster ondernemers. Dat is een wereld van verschil. Ik vind niet dat u alleen offertes bij de Beemster ondernemers kunt vragen. Ik denk ook niet dat dat bedoeld wordt, maar dat staat hier wel. Dat moet er even uit, denk ik. Maar voor de rest, compliment voorzitter. U heeft zelf een paar keer trots gezegd, 3, 4 klappen in 1 keer. Nou, dat is ook zo. Een aantal problemen worden in 1 klap opgelost. Dat vind ik knap.
Dank u wel, meneer commandeur. Het woord is aan de wethouder.
Ja, het moet zich natuurlijk allemaal bewijzen. Maar we denken dat we met deze concentratie van de CEG bij de scholen en ook bij de bibliotheek, dat we daar een belangrijke winst boeken. Hoe komt de organisatie eruit te zien? Het zijn 2 gescheiden locaties binnen 1 gebouw. En voor het CEG zelf moeten we extra bouwkundige voorzieningen, dat staat ook in de tekst, aanbrengen. De bedoeling is wel dat in elk geval vanuit het CEG redelijk makkelijk naar de bibliotheek toegegaan kan worden. Dat zal omgekeerd niet in alle gevallen zo zijn. Maar in principe hebben partijen ook met elkaar afgesproken dat ze kijken naar een optimaal gebruik van het gebouw voor elkaar. Dus daar proberen we ook de bouwkundige zaken op aan te passen. Dat gaat over zoiets elementairs als het archief. Dat gaat ook over toiletgebruik, wat ook tamelijk belangrijk is. Maar het gaat er ook over het gebruik van de ruimtes als zodanig. Dus ja, de bedoeling is om het gebouw in de nieuwe opzet zo effectief en zo efficiënt mogelijk te gebruiken voor beide partijen. Het CEG is natuurlijk, met name ook het consultatiebureau, is maar een beperkt aantal uren open. Dus het leent zich ook voor om op het moment dat het gebouw niet gebruikt, de ruimte niet gebruikt wordt, om dat wel te gebruiken. Dus daar, maar goed, dat moeten partijen vooral ook met elkaar afspreken. Dus dat lijkt me dat ze daar volwassen genoeg voor zijn. Huurcontract. Dat zullen we, en dat is niet ongebruikelijk, voor 5 jaar stellen. Wat betreft de prijs, het gaat bij het CEG en ook bij de bibliotheek om maatschappelijk vastgoed. Dus we zullen ook in het kader van ons nieuwe accommodatiebeleid kijken hoe we tot een goede huurprijs zullen komen. Ik denk dat daar ook, daar wordt op dit moment aan gewerkt. De problemen met de BIEB zijn natuurlijk niet allemaal opgelost. Daar hebt u gelijk in. Maar goed, daar houdt wethouder Klaver zich ook vooral mee bezig. Om daar met de bibliotheek in Purmerend over te overleggen. Wat betreft deze 66 de vragen over het cijfergegokel. Die cijfers die zijn gewoon spijkerhard. We werden geconfronteerd met een aanzienlijke huurverhoging in het gebouw Middelwijk. En dat was de reden om te zeggen van dat gaan we niet zo doen. En dat leidt dan weer tot andere cijfers als je kijkt naar de bibliotheek. Als je kijkt vervolgens naar en wat kost die verbouwing, wat moet je daarvoor doen, dan zijn daar meer kosten mee gemoeid dan we hadden gewild. Omdat we het gebouw, of in elk geval de ruimte voor het CEG, zo geluiddicht moeten maken ten behoeve van, in elk geval de bibliotheek. Dus daar zitten gewoon extra kosten in. En volgens mij is dat goed verantwoord. En wat betreft, dit is het type wat betreft de verbouwingskosten en het benaderen van ondernemers. Dit lijkt me nou typisch iets waar je zo dicht mogelijk bij huis en op zo kort mogelijk termijn vraagt om een aantal offertes, een drietal offertes max. Daarvoor hebben we toevallig een aantal aannemers in de buurt. En het beleid ook van deze raad, van deze gemeente, is om daar waar mogelijk lokale ondernemers te betrekken. En dan zullen we kijken of ze met een goed voorstel komen, wat past binnen onze begroting. En het lijkt me dat dat de juiste weg is.
Dank u wel. Tweede termijn. Zijn er nog?
Ja, dank u voorzitter. Gebruik van wat ik begrijp uit de woorden van de portefeuillehouder is dat er contacten zijn tussen gebruikers. Wij zaten inderdaad in het idee van multifunctioneel gebruik, maar ook zelf zo ver gaan dat openingstijden ook met elkaar afgesproken kunnen worden. Het is maar een tip. Want wat is niet makkelijker om van het een naar het andere te gaan. Kijk, dat is natuurlijk uitwerking. Wij hebben daar helemaal niets over te zeggen. Dat snap ik best. Maar het is wel om mensen te enthousiasmeren. En ook om het gebruik van zowel de CEG als, als van de bibliotheek. Zeker met kinderen. En misschien mensen met huwelijksproblemen. Ik weet het niet. Zou het een tip zijn om juist te enthousiasmeren dat gebruikers ook los moeten raken van wat er nu al is en van elkaar met elkaar kijken van wat is nou het beste. Dat was alleen maar even nog een opmerking. Voor de rest gaan wij akkoord met wat hiervoor ligt.
Dank u wel. VVD nog een opmerking?
Nee, geen opmerking meer. Wij gaan akkoord.
Dank u wel. Ben je volgende bij mevrouw Jonk?
Dank u voorzitter. Wij gaan akkoord.
Dank u wel. D66, de heer Groot.
Ja, dank u wel. Wij zijn akkoord, maar ik heb ten aanzien van de cijfers gedoeld op de teksten die werden aangehouden bij huidige huur 25.000, toekomstige huur 44.000, 25.000 wordt 20.000 en de opmerking dat de nieuwe huur rond 20.000 lager zou zijn ten opzichte van de toekomstige huur en dan kom je weer op 24.000. Dus uiteindelijk denk ik dat met 20.000 huur er sowieso of 5.000 euro vrijvallen is of 4.000, maar dan heb je dus een rendabel krediet en daar bedoelde ik op. Dan kun je die verbouwing gewoon financieren uit de vrijval op je huur en dan dat wil ik in de begroting terugzien, daar heb ik op gedoeld.
CDA heeft nog een...
Ja, wij zijn akkoord. Nog wel even de zorg. We hebben natuurlijk behoorlijk zitten te stoeien en nog over de huisvesting. Huisvestingsproblematiek. Dat is dit eigenlijk ook. Waarom? Er is een nutsvoorziening, gemeenschapsvoorziening en daar komt een andere in als inwoner. Nou, dat heeft in het verleden allerlei problemen opgeleverd. Daar hoef ik niet aan, dat hoef ik u niet verder te vertellen. Is dit echt keihard afgekaart? Ik vraag me bijvoorbeeld af, woont het CEG in of wordt het echt strikt gescheiden, aparte rekeningen, apart licht, energie of hoe gaat dat? Of wordt het de vereniging van eigenaren van het gebouw? Tot zover zo, maar wij zijn akkoord uiteraard.
Dank u wel, de wethouder.
Wat betreft de het benutten van het gebouw. Het gaat natuurlijk om coördinatie van die activiteiten. Ik denk dat het goed is als onze nieuwe CIG-coördinator eens een keer kennis maakt met deze raad. En dan kunt u daar in elk geval met haar over praten, over hoe uw gedachten daarover zijn. Ik denk dat, en dat zou hetzelfde ook met de vertegenwoordiging van de bibliotheek kunnen. Dat kan samen of apart, maar in dit geval zou het rondom het CIG georganiseerd kunnen worden. Het kan ook door middel van een bezoek van de commissie. Dus dat, ik bedoel, dat laat ik even aan u over hoe u dat wilt organiseren. Maar het lijkt me dat er genoeg mogelijkheden zijn om dat te bespreken. Wat betreft de kosten. Zoals ik. Het gaat erom dat de afschrijving. Dat die uiteindelijk hoger uitvalt. En moet op een of andere manier ook verdisconteerd worden. Dan. Even kijken. De secretaris wil daar nog even wat nader op ingaan.
Het woord is aan de secretaris.
Dank u wel, voorzitter. Kijk, de huurprijs van de bibliotheek zoals die nu is, die wordt feitelijk in tweeën gesplitst. Voor het CEG rekenen we 20.000 euro toe aan het CEG en de huurprijs voor de bibliotheek verlaagt met 20.000 euro. Daarmee hebben we een bezuiniging van 20.000 euro op de kosten voor de bibliotheek gerealiseerd. Daarnaast hebben we in de begroting tussen de 3.000 en de 25.000 euro, daar moet ik me niet precies op vastpinnen, voor de huisvesting van het CEG opgenomen. 20.000 euro daarvan is de verlaging van de huurinkomsten van de bibliotheek en die wordt verhoogd met de afschrijvingslasten van de investering die wij in het gebouw doen. Dus u zult in de begroting niet terugzien dat er op het CEG bezuinigd is. U zult in de begroting wel terugzien dat er, zoals we bij de kadernota taakstellend hebben opgenomen, 20.000 euro op de huisvestingslasten van de bibliotheek bezuinigd wordt. Maar het is dus niet en, even voor de duidelijkheid. Behalve als die 44.000 euro die dreigde, als we die nou al eerder in de begroting of in de kadernota, maar daar zijn we niet van uitgegaan. We hebben gewoon direct gestreefd naar binnen de huisvestingslasten blijven zoals we die hadden. En dat doen we op deze manier. Dus die van het CEG blijft grosso modo gelijk en die van de bibliotheek verlaagt.
Dank u wel.
Ja, voorzitter. En dan uit deze beantwoording van de secretaris volgt ook dat het om huurders gaat van een pand wat van de gemeente is. En dus het is geen vereniging van eigenaren. We zullen daar, we moeten daar als verantwoord huisvader mee omgaan met deze twee partners.
Dank u wel. Ik constateer dat we akkoord zijn als raad en dat het voorstel naar de gemeenteraad gaat. Wij gaan over naar agendapunt 16. Vragen aan portefeuillehouder de heer Klaver. En wethouder Klaver heeft gevraagd of hij eerst een mededeling mag doen. En dat mag. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er is meermalen gevraagd naar de stand van zaken rond de glasplaat, sterker nog de glasplaten van de Boomgaard. Ik kan u meedelen dat er 7 oktober volgende week een gesprek is tussen alle partijen die daar ook maar iets mee te maken hebben. En in dat gesprek zal duidelijk moeten worden waar de verantwoordelijkheid ligt, waar de kosten gaan liggen en wanneer een en ander voorzien moet worden, gecontroleerd moet worden en gerepareerd moet gaan worden.
Dank u wel.
Mevrouw de voorzitter, mag ik naar aanleiding van hetgene wat de wethouder zegt, toch met treurnis uitspreken en niet over wat de wethouder heeft gezegd of hoe hij dat heeft gezegd. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat een gebouw wat ons gemeente 5,1 miljoen euro heeft gekost, dat er een hek om staat en een paar platen hout liggen. En als je dan met mensen staat te praten die daar een huis willen gaan kopen, en dan moet je gaan uitleggen hoe het in elkaar zit. En dat is bijzonder ingewikkeld.
Dus ik hoop dat u zoveel wijsheid heeft volgende week in dat gesprek, dat u daadkrachtig kunt aangeven van dat dit op zeer korte termijn vervangen moet worden, want het is te gek voor woorden.
Ja, ik sluit me graag aan bij de heer Zeekant. Ik vind het eigenlijk erg verontrustend dat u zegt, ik ga het gesprek aan, ja, in mijn onschuld. Ik dacht, dit is zo helder. Wij betalen in ieder geval geen cent, lijkt mij. En dan is het een kwestie van de koppen tellen en zeg, jij betaalt, klaar. Jij hebt de toezicht gehouden en jij bent verantwoordelijk. Maar goed, ik zal het ongetwijfeld te simpel zien. Ik wens u in ieder geval, portefeuillehouder, alle mogelijke steun. En er kan eigenlijk maar één uitkomst zijn.
Dat laatste ben ik met u eens en dat is ook de insteek.
Dank u wel. Zijn er verder nog vragen aan wethouder Klaver? De heer Groot.
Ja, dank u wel mevrouw de voorzitter. Ik ben benieuwd naar de stand van zaken van de verkeersstellingen en besluitvorming bij het Hoge Hemraadschap ten aanzien van de Oostdijk. Wellicht kunt u iets aan informatie geven. En zo niet, dan niet.
De heer Klaver.
Nou, verkeerstellingen niet direct, als, tenzij u doelt op de afsluiting van de Oostdijk in het noorden richting Oosthuizen. Daar doelt u op, ja. Nee, daar zijn wel tellingen geweest en dat geeft, dat was met name een zorg van onze geachte buurgemeente Zeevang, dat dat een substantiële toename zou zijn op het Zeevangsdijkje of Westeinde of hoe het daar heten mag. En dat is niet geconstateerd. Dus de tellingen, nadat er uiteraard een nulmeting was, die zijn wat dat betreft niet verontrustend. Dus wat dat betreft liggen wij helemaal op koers.
Dank u wel.
Ja, maar koers waarheen? Want het was eigenlijk de bedoeling dat de Oostdijk integraal zou worden afgesloten. We hebben ze daar een klein stukje gedaan, tellingen gedaan. En als die goed gunstig zou zijn, zouden er verder geen aanvullende afsluitingen komen. Wij willen wel aanvullende afsluitingen. Dus de vraag is, wat zijn de conclusies uit die tellingen? Als het nu blijft zoals het is, dan zou ik zeggen van, dan is er niet veel verbeterd.
U vroeg naar de koers. De koers ligt zuidelijk. En wij wachten dus op een besluitvorming die bij het Hoogheemraadschap ook binnen afzienbare tijd plaats moet vinden. En dan hebben we het over het stuk Oostdijk waar u ook over spreekt. Hè? Vanaf de plek ergens bij uw woning, et cetera.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan wethouder Klaver? Geen vragen? Dan bedank ik de wethouder. En gaan wij over naar agendapunt 17. Voorstel tot het vaststellen van de verordening voorziening en huisvesting onderwijs 2011. En ik wil VVD het woord geven. Wie mag ik, mevrouw Helder?
Wij gaan akkoord met dit voorstel.
Dank u wel. Beemster Polderpartij, de heer Schagen.
Ja, de Beemster Polderpartij gaat ook met deze technische wijziging akkoord. Ja.
Dank u wel. D66, de heer Groot.
Ja, wij hebben even gekeken naar het overleg wat er was gevoerd met de doelgroep. Daar staat het OOGO-akkoord. Nou, dat is natuurlijk een zeer intrigerende afkorting. Dat, we hebben gedacht dat is ontsteltenis of oorlog, maar het staat
op voor overleg gericht
op overleg. Overeenstemming gericht overleg. Nou, daar, en dat heeft ons over de streep getrokken. Succes.
CDA. De heer Commandeur.
Ja, ik vond het ook een hele leuke. Het is een ambtelijke term. Ministeries handhaven. Ik dacht dat elk overleg op overeenstemming gericht zou dienen te zijn. Maar dat is weer naïef. Er komt nu een nieuwe verordening. En nou wil ik toch een beetje pesterig vragen. We hadden ook een verordening die dateerde uit, was het 2008 geloof ik, nog maar 3 jaar geleden. Nu komt er een nieuwe van de VNG. Met de vorige is het toch niet lekker gegaan in zaken de huisvestingproblematiek. Is er nou verwachting, is er nou hoop dat met deze nieuwe verordening in de hand problemen kunnen worden voorkomen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Of is het een optische verandering die verder weinig te betekenen heeft? Tot zover, voorzitter, maar we gaan uiteraard wel akkoord met de tekst.
Dank u wel. PvdA, de heer Haal.
Ja, voorzitter, interessant. Zo'n wijziging van de verordening en met name de berekeningsgrondslag. Interessanter is ook het effect van deze verordening op de verschillende scholen die wij hier in onze gemeente hebben. Want wat betekent dat nu qua effect op de scholen? Zit er een substantieel effect in voor tussen bijvoorbeeld, laten we zeggen, de school in Midden-Beemster en de school in Noord-Beemster? Ik ben benieuwd.
Dank u wel. Mag ik de wethouder het woord geven?
Het was 5 jaar geleden voor mij ook nieuw. U krijgt een oho. Mijn god, wat is dat? Nou, op overeenstemming gericht, et cetera. Het was 2008, zegt u. Ik dacht dat het 2007 was, maar dat doet er niet toe, de vorige verordening. Het gaat erom dat het stuk zoals het hier ligt, met datgene wat nieuw is over de systematiek, de verdeelsystematiek en de berekening, et cetera, wat genoemd werd, dat ten alle tijden gehandhaafd en gehanteerd wordt. En als vervolg hierop komt er ook nog een integraal huisvestingsplan, waarin ook komt hoe wij omgaan met het bevoegd gezag, dus met de spoor en de flores uit dit leven, als het gaat om medegebruik, onderverhuur, vergoedingen die daar tegenover staan, verdeling van vergoedingen, etc. En dat laatste zal dan ook met name streng ter hand genomen moeten worden om te kijken dat je dus je maatschappelijk onroerend goed, dus zo goed mogelijk te gelden maakt, ook al is dat voor maatschappelijke doelen, maar ook dan heeft dat effect voor scholen verschillend. Nou, strikt genomen, niet iedere school heeft recht op datgene wat nodig is. En als er sprake zou zijn van dat een school uit zijn jas groeit, dan kan naar aanleiding van deze formules berekend worden waar een school recht op heeft en wat er moet gebeuren. Hetzelfde zou kunnen zijn als een school toevallig wat kleiner wordt, is er ruimte over, zou er leegstand dreigen, dat heeft u ook in een van de artikelen gezien. Dan zouden wij als gemeente kunnen zeggen van goh, wij gaan daar of willen daar weer over beschikken als wij een ander doel hebben, liefst uiteraard een doel wat dan ook aansluit bij het onderwijs. De effecten voor scholen kunnen wel verschillend uitpakken, maar dat is dus dat hangt dus af van de omstandigheden waarin scholen verkeren en hoe scholen zich ontwikkelen. Dus dat het overal hetzelfde uitpakt op elke school, nee, dat hangt dus van een aantal externe factoren af.
Ja, maar bij interruptie, dat is toch behoorlijk interessant. Laten we zeggen, Midden-Beemster en Noord-Beemster zijn qua school even krimpregio's. Zuiders-Beemster is een groeiregio. En de berekeningsgrondslag wordt vooral bepaald als het leerlingenaantal toeneemt, dat je dan moet investeren. Ik kan me voorstellen dat qua meerjarenplaatje je als directeur van zo'n school opeens met andere kengetallen wordt geconfronteerd waar je eerst niet van wist, zou ik maar zeggen. Dus hoe pakt het qua effecten in feite uit? Dat blijft nog steeds staan. Ik begrijp dat u in algemeenheid antwoord op geeft, maar ik ben toch heel erg nieuwsgierig hoe dat voor de verschillende scholen mee uitpakt.
Ja, daar kan ik u niet meer op antwoorden dan dat ik zojuist deed. Ik bedoel, als daar inderdaad een ruimtegebrek komt, dan zal naar aanleiding van de berekeningswijze zoals die nu gehanteerd wordt gekeken, wat dat in vierkante meters inhoudt en wat dat betekent en of er inderdaad iets bijgebouwd moet worden en op welke wijze je dat dan doet.
Dank u wel. Ik constateer dat alle partijen fracties akkoord zijn met het voorstel en om het naar de raad te sturen voor vaststelling.
Voorzitter, we hadden nog geen standpunt ingenomen, maar we zijn wel akkoord.
Die indruk wekte u wel. Mijn excuses, maar iedereen is dus inderdaad akkoord om het naar de raad te laten gaan. Wij gaan door naar agenda punt 18. Het behandelen van de brief van 28 juli 2011 van wethouder Klaver over het Desbeemsters project Kopergravuren. D66 heeft gevraagd om deze brief te agenderen en ik wil D66 als eerste het woord geven. De heer Smit.
Dank u, voorzitter. Wij hebben gevraagd om agendering om een aantal punten naar voren te brengen. Wij zijn van mening dat de brief zichzelf tegenspreekt. Een tegenstelling die wij tegenkomen is sloten die voorkomen in de oorspronkelijke koopgravure, maar niet passen in het oorspronkelijke patroon. Nou heeft Van Berken Rode in 1643 een gravure gemaakt, maar aan de ene kant lijkt me wel zo dat hij niet uitgeschoten kan zijn tijdens het graveren. Dus dat hij die sloten toch met een bepaald doel op de gravure heeft gezet. En eerder is de kopergravure heilig en ontastbaar verklaard en er wordt nu van afgeweken. De zogenoemde tafelranden met kleinere percelen zijn kenmerkend voor de Beemster. Dit betekent een aantasting van de kernwaarde, namelijk het slotenpatroon, als die dus wel gedempt mogen worden. En wij zijn van mening dat dit stukje beleid eigenlijk onderdeel moet uitmaken van de gemeentelijke structuurvisie. En in de beantwoording van de technische vragen hadden wij de vraag gesteld of het advies van de kwaliteitsteam openbaar kon zijn. En we vragen ons eigenlijk af waarom het advies niet openbaar is en welke gewichtige redenen daarvoor zijn. Aan de andere kant hoorde ik vandaag een collega van de Beemster Polderpartij zeggen dat hij vol lof was over het kwaliteitsteam en over de adviezen daarvan. Alleen, wij kunnen niet vol lof zijn als wij geen adviezen zien. Dus ik zou graag een verduidelijking willen van de wethouder.
Dank u wel. Zijn er al anderen die de heer commenteert?
Dank u wel, voorzitter. Ja, de D66 heeft dat precies verwoord zoals wij dat zouden hebben gezegd. Er is een tegenspraak. U hanteert, en dat gaat over de tweede alinea van de tweede bladzijde van de brief, tussenliggende sloten die dan weliswaar op de originele kopergravuren komen, voorkomen, maar niet passen in het oorspronkelijke. Nou, origineel en oorspronkelijk, dat is precies hetzelfde begrip. Dus dat zit niet lekker. Of er is een vergissing, of het is een bewust gemaakt onderscheid. En dat laatste vermoed ik, maar ik snap dat niet helemaal, want u zegt ook verderop, is er sprake van een te behouden kopergravuresloot, dan dient eventueel, met andere woorden, maar wij dachten in onze onnozelheid dat elke kopergravuresloot behouden moest blijven, juist omdat die op de kopergravure staat. Dus, nou, hopelijk kunt u de verwarring wegnemen. Zoals het er zo staat, vind ik het erg verwarrend. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. PvdA, behoefte aan reactie?
Ja, de Partij van de Arbeid vindt het helemaal niet zo verwarrend wat er staat. Volgens de Partij van de Arbeid zit er ongeveer 30 jaar tussen, laten we zeggen, het tot stand komen van de Beemster en de kopergravure. In die 30 jaar kan er inderdaad wat gebeurd zijn wat niet origineel tot het verkavelingspatroon hoorde. En ik kan me heel goed voorstellen dat het kwaliteitsteam daar een uitspraak over doet. Het allerbelangrijkste is dat patroon zoals ook door het kwaliteitsteam benoemd is, dat dat in ieder geval beschermd blijft conform de kopergravuren. En dat sloten die daarin afwijken inderdaad bekeken moeten worden van, is dat inderdaad een sloot behorende tot de droogmaking 1612. Alleen, wij kunnen dat niet meer nagaan. Archeologisch is het waarschijnlijk ook niet te onderzoeken, omdat die sloot er nu eenmaal is. Je kunt dus niks zien. Ik ben wel benieuwd hoe u daarmee omgaat.
Meneer De Waal, mag ik u een vraag stellen? Wat vindt u nou dat behouden moet worden? Het oorspronkelijke patroon of de kopergravure? Er is in dit huis heel vaak ook geschermd met de kopergravure, dat we dat zo prachtig vonden en dat we dat moesten promoten en handhaven. En ja, u wijkt daar een beetje vanaf, heb ik het gevoel.
Ik wijk er helemaal niet vanaf. En volgens mij wijkt de brief van het college daar ook helemaal niet vanaf. Namelijk, het beleid is conform de kopergravure. Alleen in een aantal gevallen kun je afvragen of die kopergravure ook de oorspronkelijke verkaveling weergeeft zoals die in 1612 ooit was bedoeld. En ik kan me daar voorstellen dat het kwaliteitsteam daar een uitspraak in kan doen van jongens, dit past wel of dit past niet.
Suggereert u dat we achteraf moeten gaan kijken of de kopergravure correct is? Maar dat is toch niet het geval? Wij hebben de kopergravure te accepteren. Die is destijds opgezet en dat is onze onderlegger, denk ik. Maar nogmaals, daar komt de verwarring. En ik vind het knap dat u geen verwarring vertoont. Dat vind ik prachtig, maar bij mij is die nog niet weggenomen.
Wij gaan nog even verder de ronde en laten dan straks de wethouder antwoorden, VVD.
Ja, de laatste alinea van de brief, die spreekt voor zich, die is ook heel duidelijk. En wat het ons betreft is dat ook een borging van hetgene wat er bedoeld wordt. Je kan het ook discussiëren. Kijk, de kopergravure hangt in dit huis en die is dan leidend, punt. Daar moeten we aan voldoen. Maar in de loop der tijden is er nogal het een en ander veranderd. Dat wil niet zeggen dat je wilgroei toestaat en niet de waarde toekent die de kopergravure dient te zijn. En ik vind dat de laatste alinea, en ik ga hem echt niet voorlezen, dat kan iedereen lezen, en dat begint dan bij demping of vergraving van een sloot die voorkomt enzovoorts, dan denk ik dat de intentie is en dat die borging ligt dan ook in de bestemmingsplan. En dat vind ik een absolute. Het is, verder is het ongrijpbaar.
Laatste klopt wel aardig. Uw betoog, ik kan er geen touw van vastknopen.
Heeft u wel meer last van, dat is niet erg hoor.
Ik ga verder naar Wim de Polder. Heeft u dan behoefte aan een reactie?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, Wim de Polderpartij onderschrijft deze brief. En met name omdat juist aangegeven wordt dat in de loop van de tijd door agrarisch gebruik behoefte was aan vergraven en dempen. En op welke manier dat dan ook is gebeurd. De zekerheid is dat de oorspronkelijke sloten van de kopergravuren die essentieel zijn, die blijven behouden. En in deze tijd waar schaalvergroting aan de orde is, wordt er gefaciliteerd. De sector kan ook op verantwoorde wijze, de instantie als Hoogheemraadschap is daar heel duidelijk in, gebruik maken van mogelijke demping en vervangend water wordt benoemd. De brief is zo compleet als het maar kan zijn. Dank u wel.
Voorzitter, meneer Lang, wat bedoelt u met essentieel voor de kopergravure? Want volgens mij staan de sloten niet voor niks op de kopergravure. En volgens mij is er ook best wel goed over nagedacht. En als we gaan afwijken van de kopergravure, dan denk ik dat we al onze documenten nog een keer door kunnen gaan lopen. En dat we dan eigenlijk het woordje kopergravure wel kunnen verwijderen.
U ziet ook in de brief dat de uitgangspunten worden gehanteerd en dat er in de loop van de tijd zijn er aanpassingen gedaan. En juist die aanpassingen hebben ertoe geleid dat de werkelijke situatie afwijkt van de kopergravure zoals die oorspronkelijk was.
Nee, daar heeft u gelijk in. Als er daarna wisselingen zijn, dat kan ik me voorstellen. Maar dat staat in de brief niet. Er staat in de brief dat je ook besloten die op de kopergravure staan, dat je die ook zou kunnen vergraven of dempen. Nou, ik snap niet dat u daarmee eens zou kunnen zijn, hoor.
Wij onderschrijven wel van als de sloten na de kopergravure zijn gegraven of gedempt, of het nou in 1645 is, of in 1980, of in 2010. Ja, die mogen het ons betreft wel gewoon vergraven, of opnieuw gegraven worden, of gedempt worden. Maar we gaan uit van de kopergravure. Dus ik snap totaal niet waar we hier eigenlijk mee bezig zijn als we dit zo gaan doen. Want dan heb je helemaal niets meer om aan vast te houden.
Dank u wel. We wilden iedereen bedanken voor de inbreng. De wethouder, graag een reactie.
Voorzitter, wat vind ik het jammer dat de heer Berkenrode niet onder ons is. We hadden het hem kunnen vragen. De kopergravure. En al datgene wat in 1643, 1644 daarin is opgetekend en wat leidend is en blijft, maar dan toch.
We hebben gekeken naar de systematiek die de indeling of die in de indeling van de polder gebruikt is. En dan zien wij een vrij grote systematiek, meneer De Waal, en u heeft dat uiteraard ook gezien, van de zogenaamde vijfslag. En ik praat dan over de kleine kwadranten van 926 meter in het vierkant, omsloten door de wegen en door de tochten. De vijfslag, dus vier tussenliggende kavelsloten, de vijf kavels van 20 morgen. En daarmee is een groot deel van de polder voorzien. We hebben een paar blokken die zijn afwijkend. Er zit een 12,5 slag, 12 keer 8 morgen en nog een strookje van 4 morgen. Hoe heeft Berkenrode het bedacht? En we hebben de delen waar de 926 is opgedeeld in 20, dus met 19 tussensloten. Dat zijn de zogenaamde 5 morgen kavels. In het midden van de polder hebben we die systematiek aangehouden. En langs de randen zijn uiteraard allerlei afwijkingen mogelijk. Overigens wel vrijwel altijd zo berekend door Jan Lucas Sink kom ik dan 16,7, 16,8 of zo. Om ook daar de maat van 20 morgen zoveel mogelijk te hanteren. Hetgeen hem wonder wel is gelukt. Binnen die systematiek van de 5 slag en de 12,5 slag en de 20 slag hebben wij dus gekeken. Wat is er op de kopergravuur te zien en dan zien wij enkele afwijkingen. En het zijn er maar enkele en die enkele worden beschreven en de mogelijkheden die we daarmee hebben. Ik zou een virtuele tour met u moeten maken, dan zouden wij nu langs de middenweg gaan in noordelijke richting. Van tussen de Hoogbrederweg en de Oosthuizerweg vindt u dan 10 kavels van Hoogbrederweg tot Tocht en van Tocht tot Oosthuizerweg. En in een van die kavels zult u op de kopergravuren kunnen zien dat die is gedeeld in tweeën. En daarvan hebben wij van gezegd van, goh, leidend is de systematiek daar, dus de 20 morgen kavels. Dus als die tussensloot die daar ligt op de kopergravuren, en als u wilt kan ik u hem ooit wel eens een keer gaan aanwijzen. Als die vergraven zou moeten worden, als die wens er is, dan is de mogelijkheid er. Want wat wordt er dan hersteld? Dan wordt het oorspronkelijke patroon van de 20 morgen in dat bewuste blokje helemaal hersteld. En dat is dus dat enkel geval waarin we zeggen, ja, dan is die lijn, die sloot die op de kopergravuren staat, wat ons betreft niet heilig. En dat zijn dus net die enkele uitzonderingen. En daarmee is de systematiek, zoals die in 1612 is bedacht, vervolmaakt.
Wilt u ook nog antwoord geven op twee overige vragen, of dit onderdeel zou moeten zijn van de structuurvisie die in ontwikkeling is en waarom het advies van het kwaliteitsteam niet openbaar is?
Het kwaliteitsteam is een advieslichaam van het college. In die zin is het niet openbaar, maar op vertrouwelijke wijze zou u daar als raadslid in kunnen zien. De structuurvisie, ja, daar komt deze materie langs.
Voorzitter, wij hebben bij de technische vragen hebben wij er specifiek om gevraagd en nu krijgen we eigenlijk de mededeling dat wij een advies toch wel mogen inzien. Ik vind het toch apart.
Graag een reactie.
Ik heb u niet goed gehoord.
Bij de technische vragen hebben wij hierover een vraag gesteld of wij het advies in zouden mogen zien. En het antwoord was dat het niet kon. Het was niet openbaar. U doet nu de toezegging, nu het behandeld wordt, dat het toch wel mogelijk is. Ik vind dat vreemd.
Nee, u vroeg om toesturen. En er is dus in de technische of in de beantwoording van de technische vraag gesteld dat het niet toegestuurd wordt. En dat is juist.
Dan kunt u er toch wel iets speelser mee omgaan door te zeggen van, u zou het wel in mogen zien hier. Of bijvoorbeeld in de stukken, bij de behandeling van een fractie?
Nou, dat had gekund.
Dank u wel. Het betekent dat wanneer de raad zou willen zien dat het ter beschikking ligt aan de raadsleden, de advies van het kwaliteitsteam. Ik wil voorstellen om geen tweede termijn te doen en dit komt terug in de bestemmingsplan buitengebied en in de structuurvisie zoals de wethouder heeft toegezegd en dan kunnen we daar vervolgens op reageren en dat verder bespreken. Akkoord?
Sorry voor, zit u in tijdnood? Ik heb een korte vraag. Waarom hebt u nu opeens haast? U heeft zelf de kopergravuur, D66 heeft dit geagendeerd. En nou jast u er in één ronde doorheen. Dat vind ik een beetje gek.
Het is niet dat ik haast heb. Het is wel zo dat het terugkomt in een volgende orde. Maar als u een vraag hebt die aanvullend is en niet herhalend, dan mag u van mij de vraag stellen.
Een beetje streng trouwens, maar goed. Ja, welstand komt ook nog wel terug in de omgevingsnota. Zo lust ik er nog wel een paar. Ik wil de portefeuillehouder overigens complimenteren met zijn uitgebreide antwoord. Ik zou dat niet kunnen herhalen. Gegoochel met morgens en stroken en sloten, dat vind ik knap. Nee, dat meen ik echt, zonder enig cynisme. Ja, ik blijf toch, kunt u me toch nog even goed helder antwoord geven? Wat is nou voor u leidend? Wat is voor de gemeente leidend? Is dat het oorspronkelijke patroon? Of is dat de kopergravure? En is het zo als de kopergravure dat u daarvan af zou kunnen wijken als het, ja, als het ons niet helemaal past? Zeg ik dat maar zomaar populair. Dat laatste waarschijnlijk niet. Maar wat is nou leidend? Ik dacht, de kopergravure. En als dat niet zo is, waarom we dan er zo op hameren? De kopergravure. Tot zover.
De wethouder.
We praten over de kopergravure. Leidend is de kopergravure. Minus die enkele uitzondering die om puur praktische redenen ook, en ik hoorde dat ook bij de polderpartij, et cetera, dus voor vergraving, demping, in aanmerking komt. Met behoud, nogmaals, met behoud van het oorspronkelijke idee van in dit geval de 5 slag met de 20 morgens. En ik kan u verzekeren dat 405 jaar geleden men niks anders deed dan spreken over morgens en de aantallen.
Dank u wel. Dan wil ik het punt hierbij afronden. En dan gaan wij verder naar agenda punt 19. Startnotitie Brede School Beemster. Mevrouw van den Berg heeft gevraagd om dit te agenderen.
En graag maar gezien de belangen wordt het woord gevoerd door de heer De Waal.
Meneer De Waal.
Ik dank mijn fractievoorzitter voor het gegeven vertrouwen in deze materie. Het is volgens onze partij een goed gebruik om startnotities altijd even te toetsen bij de raad. Met name in een veld van onderwijs en nu in de meest brede zin. Waar wij als raad nog maar weinig sturingsmogelijkheden hebben. Om nog een beetje contact te houden met het onderwijs, is het heel prettig dat je nog over een stuk kunt praten. Een aantal zaken. Volgens ons moet het toch zijn dat de opvoeding primair de verantwoordelijkheid is en blijft van de ouders. Het lijkt wel of ze ontzorgd worden. Maar het kan toch niet zo zijn dat de verantwoordelijkheid van de opvoeding bijna geheel wordt overgenomen door de brede schoolsituatie. In de technische vragen hebben wij gevraagd om een risicoparagraaf toe te voegen. U heeft daarin gezegd dat het kernteam dat nog niet te sprake heeft gebracht. Wij vinden het gewoon een verantwoordelijkheid van de gemeente als deelnemer in dat kernteam om dat te sprake te brengen. We hebben met deze brede scholenaanpak brengen wij partijen bij elkaar die ongelijkwaardig en ongelijksoortig zijn. Dat brengt altijd risico's met zich mee in de samenwerking. Dus een risicoparagraaf wat ons betreft best zich toespitsen op een duurzame relatie die hier toch tot stand moet worden gebracht. Er zijn heel veel partijen bij betrokken en het kan toch niet zo zijn dat op een gegeven moment een van de partijen zomaar zegt van nou we stappen eruit. Dan de verantwoordelijkheden. Waar ligt straks nog een verantwoordelijkheid van de raad in deze? Stel het loopt uit de hand. om wat voor reden dan ook, qua financiering, maar tegenwoordig kan er van allerlei dingen gebeuren. Het staat regelmatig in het nieuws, zaken die verkeerd gaan met kinderen. Wanneer is die verantwoordelijkheid nou goed gedekt als je het hebt over een brede schoolaanpak hebt? De financiering. Er staan een aantal posten genoemd die ons wel bekend voorkomen. En de heer Schagen heeft al een opmerking gemaakt over de muziekschool, maar die komt hier als co-financier terug. En wat ik uit het gesprek met de muziekschool mag concluderen is dat, laten we zeggen, de nu opgenomen 21.000 euro niet zomaar een uurtje factuurtje is, maar daar nog een berekeningsgrondslag op ligt. En voordat we hier een klap opgeven op zomaar deze financieringsstructuur, raad ik u aan om toch nog maar even met de muziekschool in contact te komen. Wat dit betekent als wij de rest van de subsidie aan de muziekschool gaan terugtrekken. En dan hebben wij nog een vraag gesteld over CJG en BJ. Het CJG, daar kan ik mij in vinden in de beantwoording. De BJ wordt hier uitgelegd als het gebouw van de BJ. Maar hoe gaat de BJ als entiteit nu een vorm krijgen in deze brede school? BJ is meer dan alleen een gebouw. Hij heeft ook zijn eigen activiteit. En hoe wordt dat met elkaar afgestemd? Dat in deze termijn, voorzitter. Ik durf niet te zeggen in eerste termijn.
Dank u wel. We hebben altijd maximaal 2 termijnen. De VVD, wat heeft die een reactie?
Nee, geen vraag hierover.
Wim de Polderpartij.
De opmerking oplokt mij toch de reactie dat als de muziekschool dan zou afhaken, dan komen er weer andere partijen die ook dat willen aanbieden, ook aan bod. Dus dan zal er een andere werking zijn, denk ik. Dus ik ben niet zo bang voor het afhaken van de muziekschool.
Dank u wel. D66, de heer Heemans.
Dank u, voorzitter. Het is een startnotitie, dus er komt nog een hele hoop daarna. En het lijkt ons goed als via de wethouder de stuurgroep van deze brede school periodiek ons informeert hoe het verder gaat. En op die manier kan je dus een redelijk goede vinger aan de pols houden wat er allemaal gaat spelen.
Dank u wel. Mag ik de wethouder het woord geven?
Voorzitter. Ik zal het heel zachtjes zeggen, maar ik zit hier ook nog.
Excuses.
Ja, dat is als je veel te bescheiden bent altijd, hè. Maar ja, wordt wel anders over gedacht. Voorzitter, laat ik eens complimenteus beginnen. Het ambitieniveau is geweldig. Daar liggen natuurlijk ook allerlei valkuilen, dat snap ik wel. Daar doelde de heer De Waal ook wel op over financiering, dat kan ik me ook voorstellen. Want dat is ook niet zo vast geregeld. Ik weet ook niet of het Rijk hier zo ontzettend lang mee doorgaat. Hoe lang zitten wij eraan vast? Wat dat betreft was het stuk, vond ik niet altijd enorm duidelijk. Eerst wordt er gesproken dat wij er 7.500 per jaar in fourneren, maar dan komt de aap toch uit de mouw dat het veel meer is, en dat begrijp ik ook wel. Wel opmerkelijk, dat vind ik wel echt opmerkelijk, dat juist de Partij van de Arbeid een opmerking plaatst die ik ook wel zou willen plaatsen. Is dit niet ontzettend ouders heel veel uit handen nemend? Tegelijkertijd is dat ook, meneer De Waal, een constatering dat we wel in zo'n maatschappij leven, waarbij beide ouders soms gedwongen beide moeten werken. En dan is zo'n voorziening van 0 tot, van 4 tot 12 is geweldig.
Maar nogmaals, erg ambitieus. Ik heb wel een wat concrete vragen, maar dat is een beetje flauw. Er zitten 6 mensen in de stuurgroep en dan denk ik, oh, 6, moet dat niet een oneven aantal zijn? En ik ben ook wel geïnteresseerd wie dan de voorzitter is, of wij er nog een poot in hebben. Want, dat werd al eerder gezegd, en dat onderschrijf ik, dit is toch ook iets wat heel snel fout kan lopen. Het vergt zoveel samenwerking om dit goed te kunnen runnen. Nou, echt, functionaris van de combifunctionaris en de coördinator, dat moeten behoorlijk gekwalificeerde mensen zijn, want anders gaat dit niet lukken. Het is erg ingewikkeld werk om met kinderen na de schoolse situatie, om daar nog een aanbod van cultuur en sport aan te bieden, dat boeit, dat gestructureerd is. Het is niks. Maar nogmaals, de ambitie lovenswaardig. Maar vertilt u zich er niet aan. En ik ben erg benieuwd naar de definitieve nota, hoe dingen gaan uitgewerkt worden. En dan komen ook die zaken als de muziekschool, die ik trouwens ook wil onderschrijven, wat de heer Schagen zegt. Als de muziekschool wegvalt, ja, nou, dan springt er een ander wel weer in het gat. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mag ik het woord geven aan de wethouder?
Ja, een behoorlijke klus. Inderdaad, een behoorlijke klus. En daarvoor is dan ook een professional in de vorm van een combinatiefunctionaris die daar vorm aan gaat geven. En daar is een verantwoordelijk kernteam van 5 directeuren van basisscholen en Stichting Kinderopvang en de ambtelijk medewerker vanuit dit huis om daaraan te sturen. En nou, u weet, het is in feite 1 maart al begonnen, op een bescheiden wijze, maar in no time volgetekend, althans het aanbod wat er op dat moment was. En dat is met succes verlopen en wij gaan onverminderd voort vanaf de herfstvakantie om met een compleet jaarprogramma te beginnen, waarin ik onder meer Frans en Spaans langs zag komen, gewoon even ter informatie. Nemen wij werk van de ouders over? Nou, in de zin van opvoeden. Wat opvoeden betreft zijn de ouders uiteraard als eerste aan snee. Dat is een hele duidelijke opmerking. En hoort ook zo te zijn en dat moet ook zo zijn. Maar in het kader, en u zegt het zelf al, van het feit dat partners vaak werken en niet altijd noodgedwongen, zoals u zegt, maar meestal uit ambitie volgens mij, om gevolg te geven aan hun eigen opleiding, speelt dat daarop in om kinderen van 's ochtends tot namiddag iets aan te bieden, meer dan het gewone lesprogramma zoals op de 4 basisscholen wordt aangeboden. Dat is het doel van een en ander. Ja, risico's. Technische vraag heb ik uiteraard langs zien komen, meneer De Waal. Het kernteam zal zich daar ook nader op gaan beraden om risico's te benoemen, te omschrijven en te beschrijven hoe je daarmee om moet gaan. Ik zie zelf in elk geval 1 risico, maar dat zal ik alstublieft ter sprake brengen, want u daagt mij daar ook toe uit. Als het gaat om financiering. BJ noemde u. Het is het gebouw dat daar zou gebruik van gemaakt kunnen worden. En verder is het aan BJ, aan de entiteit BJ, om activiteiten te ontwikkelen. Ik heb begrepen dat dat nog weer vorm moet krijgen, kan krijgen. En als dat vorm heeft, dan is er wellicht een mogelijkheid, en dat juich ik ook toe, om ook een rol te spelen in het begrip of in het fenomeen brede school. Net zo goed als dus onze sportverenigingen daar ook een rol in kunnen gaan spelen. We hebben bewust de afdeling sport ietsje afgehouden aanvankelijk, ook om anderen niet in de wielen te rijden, maar vanaf binnenkort zal ook dat meer vorm gaan krijgen. Ook tegen de achtergrond dat de combinatiefunctionaris haar roots in de sport heeft liggen. Nou, waar het gaat om risico's, wat financiering betreft, zie ik wel een risico. Wat in elk geval niet is, dat is een werkgeverschap voor de combinatiefunctionaris. U weet, er is een vacaturestop in dit huis, dus dat zou ook niet kunnen. Het werkgeverschap van de persoon is belegd bij Spoor. Daar heeft zij overigens ook meer uren. En u noemde de 7500 euro. Dat is het bedrag wat u in een eerder stadium al beschikbaar heeft gesteld om de aanzetten te geven tot de brede school. Om de initiatieven te nemen die aanvankelijk ook vanuit Spoor zijn gedaan. Die 3 jaren die zijn aanstonds afgelopen. De luttele gelden die daar nog van zijn, die komen verder aan de brede school ten goede. En verder is het zo dat aan de combinatiefunctionaris ja, een hele aardige financiële regeling ten grondslag legt, waarvan u zegt hoe lang zal het duren. Nou, daar kan ik u het antwoord niet op geven. Maar als de overheid ook hierin snijdt, dan zou dat heel dom zijn. We gaan er dus vanuit dat dat zo blijft. En dat is door, u heeft dat gelezen overigens, ik ga dat niet herhalen, maar dat is een bedrag in 2011 wat zonder meer gebruikt kan worden. En waarvan overblijft, omdat de combinatiefunctionaris pas in september nu dus begonnen is met haar werk. En dus geen volledig salaris vraagt. En de jaren daarna, dan is dat 40% van 1,3 FTE. En dan wordt dat een hele moeilijke rekensom. Maar de gelden die dus vanuit het Rijk in ons gemeentefonds terechtkomen, die worden besteed aan de combinatiefunctionaris en meer niet. Dus in financiële zin is het budgetair neutraal. Het kost dus niks. Wat wel gevraagd wordt, is een bescheiden bijdrage van ouders als hun kinderen deelnemen aan nou, welke workshop of welk onderdeel dan ook. Waar wij wel toegehouden zijn, dat is de cofinanciering. Dat heeft u ook gelezen. Dat is dan de 60% en dat is 38.000 euro. En we hebben nou, gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die er zijn. En we hebben gezegd, ja, gemeente Beemster verricht al cofinanciering. En dat zijn die posten waarin ook de muziekschool langskomt. En ook het schoolmaatschappelijk werk, et cetera. Dus wij voldoen daaraan. Punt. Klaar. Maar een risico zou kunnen zijn als de raad of wie dan ook in zijn wijsheid zegt van goh, muziek hoeft niet, muziekschool hoeft niet, schoolmaatschappelijk werk, ach, doe maar. Kijk, en als wij op enig moment niet meer voldoen aan die 38.500, dan moeten wij dat melden aan de Rijksoverheid en zeggen van goh, onze cofinanciering is niet in orde. En dan zegt de Rijksoverheid, nou, dan stoppen wij ook met onze financiering en dat is einde brede school. Teleurgestelde kerngroep, teleurgestelde kinderen, teleurgestelde wethouder. Nou, en dat is een risico en dat is iets dat geef ik u mee. En in het kader van de muziekschool speelt dat. En het, ja, dat is iets wat eigenlijk langskomt in de begrotingsraad, denk ik. Maar let u daar wel op dat wij zorgen dat we dit soort zaken die iets toevoegen aan opvoeding van kinderen, dat we die in de benen houden. En de muziekschool SEC, die is bij u allen op bezoek geweest. En bij mij komen ze regelmatig op bezoek. Ja, ik heb u gezegd, het is trouwens uw opdracht van goh, het algemeen muzikaal vormend onderwijs op de basisscholen, dat staat. Nou, dat blijft ook zo. En als de muziekschool inderdaad zou zeggen, wij redden het niet meer, of nou, welke term ze dan ook wij weten te bedenken, dan komt er een andere aanbieder. En die, daar denk ik ook over na. Wordt het dat achter de hand heb.
Bij interruptie, heb ik een vraag.
Mag het wel kort, want we zitten bijna in tijd.
U heeft gelijk. Er is een startnotitie, dat komt nog. Ik steek het in. Dank u wel.
Graag, dank u wel. Heeft u nog brandende reactie?
Ik heb geen brandende reactie.
Nee, u heeft volledig geantwoord bij mijn weten.
Ik vroeg om een verslaglegging. Natuurlijk als dat verder loopt, dan wil ik u bij tijd en wijle informeren hoe de komende sessie, hè, het komende jaarprogramma, hoe dat gaat lopen, et cetera.
Dank u wel voor deze toezegging en wil ik dit agendapunt nu sluiten. Want we moeten echt door naar nog een aantal andere punten om straks op tijd met de raadsvergadering te kunnen beginnen. En dat is het bepalen van de agendapunten die als A-punt in de gemeenteraadsvergadering straks aan de orde komen. En dat is agendapunt 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 en 17. En er zijn geen B-agendapunten of C-agendapunten. Dank u wel. En dan gaan wij, als iedereen akkoord is, en dat lijkt me wel, gaan wij door naar punt 21, de ingekomen stukken. Dat zijn er vier. Het eerste rapport Gezondheid, Welzijn en Leefstijl van Jongeren in Beemster van de GGD Zaanstreek-Waterland afgenomen in het voorjaar 2010. Zijn daar opmerkingen over? Ja, de heer Heijmans.
Wij vragen ons af in hoeverre dit rapport betrouwbaar is en in hoeverre het betrouwbaar is. Ja, het schijnt zo te zijn dat in de Zaandam en in Purmerend de enquêtes door de jongeren klassikaal zijn ingevuld, terwijl in de Beemster op vrijwillige basis de jongeren een enquête konden aanvragen. Daardoor zou er een vertekend beeld kunnen ontstaan. Ik kan het niet beoordelen of dat zo is. Maar ik geef toch te kennen dat ik dus voor een deel wij twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit rapport.
Is een klassikale afname dan wel betrouwbaar, meneer Hermans? Een klassikale afname? Ik vind dat wel treurig.
Nou, als je dat klassikaal doet, dan zit je in een grote groep en dan wordt er gepraat over de antwoorden. En ik denk dat dat...
Nou, als er iets onbetrouwbaar is, is een enquête afnemen in de klas, dan is er een enorme groepsdruk, kan ik u verzekeren. En dan gaat dat gegarandeerd mis.
Het is een digitale vragenlijst, dus dat is in beide gevallen hetzelfde. Maar daar kan de wethouder vast meer over vertellen.
Ja, betrouwbaar.
Mevrouw de voorzitter, mevrouw het is niet. Ik wil graag naar huis toe. Het wordt geëist bij mij thuis als vader, dus ik ga even naar huis. Ja,
ja, dank u wel. De wethouder.
Ik ga vanuit dat wij met de GGD een professionele organisatie hebben die in staat is om methodologisch verantwoord werk te leveren en niet à la stapel dingen bij elkaar te zoeken. Daar, mocht u vragen hebben, dan denk ik dat het goed is om daarop door te gaan, maar dan met bijvoorbeeld iemand van de JGZ die dat rapport heeft gedaan. En dat kan, die komen ook wel eens een keer in deze raad, dus dat kan op dat moment dan eens een keer aan de orde worden gesteld. Maar ik zal niet zo snel zeggen dat het rapport niet betrouwbaar is, want dan neemt u wel hele grote woorden in de mond.
Dank u wel voor uw reactie. We gaan naar het tweede ingekomen stuk. Dat is de rapportage belevingsonderzoek WMO. Wetmaatschappelijke ondersteuning onder inwoners van Beemster, Grafterijp, Schermer en Zeevang. Zijn daar opmerkingen over? Nee. Stuk 3. Communicatieplan Beemster. Dat het college op 23 augustus 2011 heeft vastgesteld. Is daar een reactie op? Nee. Brief nummer 4. Brief de data 13 september. Van de burgemeester willen we antwoorden van de vraag van de heer Heijmans over de kwaliteit van de dijken in Beemster. Is daar een... de heer Heijmans?
Dank u wel, voorzitter. In de brief staat dat de verantwoordelijkheid van de gemeente ligt op 1 meter van het asfalt op de Oostdijk. Dus 1 meter de berm in. En dan vraag ik me af hoe je iets kan beheren als er op de rand van het asfalt schuurtjes staan en beplanting is. Dus ik vind de brief nog niet helemaal duidelijk.
Misschien is het om nog een technische vraag op te stellen dat het de volgende keer op die manier beantwoord kan worden.
Mag via een brief beantwoord worden of zo.
Dank u wel. Wij gaan over naar het volgende agendapunt en dat is mededelingen. Dus de terugkoppeling van bezoeken van commissieleden aan organisaties en bedrijven. Zijn er mededelingen? Ik begin bij de Beemster Polderpartij. Gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Ik heb een bezoek gebracht aan een presentatie in Edam van de organisatie aangenaamd Wonen Plus. Zo heet het tenminste in de Beemster. Een organisatie die door middel van inzet van vrijwilligers veel kan betekenen voor chronisch zieken of de oudere mens. Het gaat om diverse klussen of sociale aangelegenheden. Soms ook gedaan door vrijwilligers die op de wachtlijst staan om bijvoorbeeld via baansteden aan de slag te gaan. Het is gebleken dat met kleine zaken een groot bereik is en met een kleine vergoeding. Aan het einde van de presentatie hoorden wij dat in Beemster zij 15% in uren gaan bezuinigen. Het zal niet zonder gevolgen zijn voor de vrijwilliger en de cliënten. Voor de rest was het een hele prettige presentatie. Het was fijn om zo kennis te mogen maken met deze organisatie.
Dank u wel. Zijn er nog meer mededelingen, mevrouw Van den Berg?
Gisteren Maandag is er bij Spoor een uitleg gegeven over de statuten. Over de samenwerking tussen Spoor en OPSO, het schoolbestuur in Purmerend. Daar was de heer commandeur ook aanwezig. En ik heb gehoord dat mevrouw Segers daar 4 of 5 oktober naartoe gaat. Duidelijk verhaal. Duidelijk verhaal. Heldere notaris. Dat vond ik al heel prettig. De notaris altijd zo moeilijk in een woordkeus, maar een helder verhaal. Een aangename gezelschap, hè, meneer commandeur?
Nou, ik zou het niet anders en willen formuleren. Helemaal eens.
Dus als er nog iemand op 5 oktober tijd heeft, zouden wij ons het aanraden om even langs te gaan.
Waarvan akte. En ik zal daar gehoor aan geven. Er waren inderdaad 2 avonden. VVD, nog iets? Nee. Dank u wel. Dan sluiten wij agenda punt 22. Gaan we naar de actielijst van de raadscommissie. En er zijn 11 actiepunten. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Ja. Wat betreft agenda punt 2, 3, 4... En 5, daar is een brief van gekomen van het college. En het voorstel is als volgt om actiepunt 2, de inhoudelijke discussie over woning en bijgebouwen, om het college zal op 11 oktober bepalen. Oké, ja. Of wij als commissie daar op 11 oktober een standpunt over innemen. Dus op 11 oktober hier terug te laten komen. Punt 3, terugkoppeling.
Dan een beslissing nemen over de afdoende over het behandelmoment. Dus dit is de behandelmoment.
Ja? Het behandelmoment van het discussiepunt over woning in bijgebouwen zou op 11 oktober terugkomen. Dan gaan we het behandelmoment bespreken, afspreken. Het derde punt, het derde actiepunt is terugkoppeling naar commissie over Meelwijk en aanpassing aan, van de Zuidgevel. Dat zou op 25 oktober aan de orde komen.
Nou, dat is het voorstel.
Oké, dat is het voorstel van het college. Van de griffier. Ja. Maar om het dan ook weer vast te stellen.
Ja, dat haal ik uit deze.
Dat wordt, en anders herhalen we dit nog even in het presidium, want dit wordt een hele ingewikkelde zaak waar we niet 1, 2, 3 uitkomen. Voor 4 wordt voorgesteld om op 22 november het nader te bepalen en voor 5 op 25 oktober. Maar mijn voorstel is om dat in het presidium terug te laten komen, zodat we dat even wat helderder op een rijtje krijgen. In ieder geval heeft het college hier op een brief in een brief gereageerd waarom zij nog niet tot afhandeling of bespreking van dit punt kunnen komen. Mee eens? Ja? Akkoord. Dan, en de overige punten die komen aan de orde zoals ze op de lijst genoemd staan en dat hoef ik nu niet te herhalen. Ik doe nog steeds mijn best om toch bijna 10 uur de vergaderingen te kunnen beëindigen. Hebben we nog een rondvraag? Wie heeft er brandende vragen aan de andere raadsleden? Nee? Dan is het gelukt om 10 uur de vergadering te beëindigen. Wij hebben een kwartier pauze en beginnen om 10:15. Sorry. Iedereen roept iets en ik versta niet wat jullie roepen. Hoe lang doen wij een pauze? 5 minuten. Dan beginnen wij om 10:05 met de gemeenteraadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester. Dank u wel.